remain standing just a moment for prayer.
Laat ons even een ogenblikje blijven staan voor gebed. Dierbare God, wij danken u vanavond allereerst voor Jezus Christus, onze Redder. Wij danken u omdat hij dezelfde is, gisteren, heden en tot in alle eeuwigheid. Wij danken u voor mensen die dat geloven. We zijn zo blij dat wij een God hebben. Niet een denkbeeldige God, een denkbeeldige afgod, een denkbeeldige geest. Er is niets denkbeeldigs bij. Een ware en levende God, die bij ons en in ons leeft en door ons heen werkt. Die geen beeld voor God maakt, maar wij zijn levende afbeeldingen van God. De Heilige Geest spreekt niet door een beeld, maar spreekt door een verlost vat. God, gemanifesteerd in vlees. Hoe danken wij u daarvoor? De grote vuurkolom die ons volgt, of liever gezegd die hem volgen, en voor al de grote manifestaties van dezelfde geest, die dezelfde werken doet die hij altijd heeft gedaan toen hij naar de aarde kwam. Wat een troost geeft ons dat. We zijn vanavond samengekomen hier met geen ander doel dan door uw hulp te weten hoe en te leren hoe we betere christenen kunnen zijn en hoe we beter geschikte personen kunnen zijn voor dit uur dat we naderen. Wilt u ons niet helpen, Heer? We hebben u van nodig in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Er waren er nog ongeveer 30 of 40 vragen. Ik weet niet hoe ik ooit aan ze toe zal komen. Ik heb vanmiddag erg mijn best gedaan om te zien of ik ze tot normale omvang terug kon brengen, maar ik kon het niet. Maar ik wil u zeggen dat ik deze vragen werkelijk zo goed mogelijk zal beantwoorden, omdat het fijne vragen zijn. Die komen uit het hart van christenen. En ik wil zeker alles doen wat ik weet om ze te beantwoorden, ze zo fijngevoelig mogelijk te beantwoorden. En ik wil de Heer ervoor danken hoe hij deze morgen geholpen heeft ons te helpen hou vast te krijgen op deze vragen en voor de antwoorden die hij ons gaf. Nu, ik heb ze hier allemaal door elkaar, ik vermoed nog zo'n 150. En we hebben er vermoed ik ongeveer 20 gehad vanmorgen. En nu, voordat we beginnen, zou ik graag zeggen dat als iemand dit artikel wilde zien over een kerk danst rock and roll terwijl de drums drummen, de Presbyteriaanse voorganger die zijn gemeente aanvoert om te rock and rollen, een programma voor het sacrament. Laat me hier even kijken. Jeugdige leden swingen op jazz. Passiespel verhaalt van de kruisiging in modern idioom rock and roll. De voorganger hier, die al de tieners leidt en met hen de lijdensgeschiedenis doorneemt, beeldde de kruisiging uit door middel van rock and roll en jazz. Wel, het is in Maryland. En nu is dat niet wat. En dan is hier die foto van die. Ik vertelde u vanmorgen van deze Beatles. Terugkeer van de Beatles. En daar zijn de krantenartikelen. U zou het gewoon in het tijdschrift moeten lezen. En al die andere dingen hadden als het ware een nieuwe religie gesticht. Nu, hun manager, ik heb hier een stukje uit de krant, u hebt geen tijd. Als iemand het wil lezen, of ik kan ze op het mededelingenbord prikken, dan kunt u ze allemaal lezen. Ik wil alleen maar tonen dat het uur waarin we leven schokkend is. U zou het niet kunnen begrijpen, maar mensen, probeer te begrijpen wat deze dingen betekenen. Ik heb broeder Caps gevraagd. Hij heeft een goede opleiding gehad en kan beter lezen dan ik. Ik heb hem gevraagd dit artikel over de manager van de Beatles voor te lezen. Broeder Caps, kunt u op dit moment. De Beatles verwonderen zich over zichzelf en behoeven geen antwoorden. Het is ongelooflijk, absoluut ongelooflijk, zegt Derek Taylor, de persagent van de Beatles. Hier zijn deze vier jongens uit Liverpool. Ze zijn ruw, ze zijn goddeloos, ze zijn ordinair en ze hebben de wereld overgenomen. Het is of ze een nieuwe religie hebben uitgevonden. Ze zijn compleet antichristelijk. Ik bedoel, ik ben ook antichristelijk, maar zij zijn zo antichristelijk dat ze mij schokken. Wat niet zo makkelijk gebeurt. Maar ik ben bezeten van hen. Is niet iedereen dat? Ik ben bezeten van hun oprechtheid. En de mensen die het meest van ze houden, zijn de mensen die het meest beledigd zouden moeten zijn. In Australië bijvoorbeeld. Elke keer als we op een luchthaven aankwamen, was het of dat de Gaulle was geland. Of beter nog, de Messias. Langs de routes stonden rijen mensen, kreupelen wierpen hun stokken weg, zieke mensen renden naar de auto, alsof een aanraking met een van de jongens hen weer gezond zou maken. Oude vrouwen stonden met hun kleinkinderen te kijken wanneer we voorbij kwamen. Ik kon de blik op hun gezichten zien. Het was alsof er een verlosser was gearriveerd. En al deze mensen waren gelukkig en opgebeurd alsof de dingen op een of andere manier nu beter zouden gaan. Taylor pauzeerde en stak een sigaret in zijn mond. Het enige wat nog voor de Beatles overblijft, zei hij, is om op een genezingscampagne te gaan. Is dat niet wat hij zei? Velen zullen op die dag tot mij komen en zeggen, Heere, heb ik niet. Ziet u? Kunt u nu niet zien dat u uw vertrouwen niet kunt stellen op genezingscampagnes? Kunt u uw vertrouwen op geen enkel teken stellen zoals dat? Het enige waar u uw vertrouwen op kunt stellen is het zo spreekt de Heere van de Bijbel. Nu gemeente, dat is precies waar ik heb geprobeerd u te houden, mijn kinderen. En als er iets met mij gebeurt en God neemt mij van deze aarde weg, faal daar nooit in. Gedenk dit met heel uw hart, blijf bij dat woord. Verlaat dat woord niet. Alles wat in tegenspraak daarmee is, laat het liggen, ongeacht wat het is, dan weet u dat het juist is, zie. Een genezingscampagne nu. Zondige mannen die zelfs hun eigen manager schokken met hun vulgariteit en vuil en smerigheid. En mensen werpen hun krukken weg en worden genezen door naar deze jongens te kijken. Het is zo vies en vuil en antichristelijk. Ziet u? Het is Satan op een spotcampagne. Ziet u? Hij doet alles wat de Christus kan doen, maar het woord kan hij niet bevestigen. Zie, hij zal er hier een deel van nemen en daar een deel van, maar alles tezamen kan hij het niet nemen, ziet u. Hij kan het niet bij elkaar krijgen, dus u ziet dat het geen wonder is dat de Bijbel zei dat het bijna de uitverkorenen zou misleiden als het mogelijk was. De antichristelijke geest, nu zelfs hun eigen persmanager hier, de persagent, hij is voor hen, gelooft in hen en zei dat hij door hetzelfde bezeten is, omdat ze hem hebben gewonnen. Dan deze kwade dingen, die, ik ziet u nu niet vrouwen, waarom ik u probeer te vertellen over het dragen van korte broeken, het haar afknippen, kort knippen en al dat soort dingen. Het is een geest. Het is een geest. Hier staat het regelrecht in onze tijdschriften en alles wat er wordt getoond. Rock and roll en dergelijke in de kerk. En dat is precies een podium voor Satan en ze zijn nog steeds kerken en denominaties. Terug naar het woord, kinderen, zo snel als u kunt en waag het niet te verlaten. Blijf precies bij het woord. Ziet u hoe die antichristelijke geest in tongen kan spreken, tekenen en wonderen kan tonen, hoe hij de zieken kan genezen? Hij kan al deze dingen doen. Ziet u, die mensen denken dat ze God naderen, dat deze jongens door God gezonden zijn, omdat de kerk het woord in de steek heeft gelaten. Die jongens behoren bij de kerk. Elvis Presley is van Pinkstergemeente. Chet Boone is van de Kerk van Christus. Kijk je deze kerels eens, Pinkstermensen. Kerk van Christus en alle houden ervan, terwijl die boze geesten op hen zijn. Red Foley, een gouden stem. Kerk van Christus. Zingt religieuze liederen zoals niemand ze kan zingen. En rock and roll bij de volgende keer. Aan hun vruchten zult u ze kennen. Kijk bij welke kerk ze behoren. Elvis Presley is lid van de Assemblies of God. Daar bent u er. Elk van hen wilde dat. En Satan gaf het hen. Ziet u niet, vrienden, hoe verlies niet u, hou vast op dat woord. Ziet u, het is een geest die op u komt. En ik vertel deze vrouwen, wanneer ze zichzelf er sexy laten uitzien in deze jurken, dat God u ter verantwoording zal roepen voor het plegen van overspel. Als u gelooft dat ik ben wat u zegt, Gods dienstknecht, een profeet, luister dan naar wat ik u vertel. Zie, het zou u misschien niet mogen begrijpen, en als u het niet kunt, doet u dan gewoon wat ik u vertel te doen. God zal mij verantwoordelijk houden voor wat ik zeg. Zie, luistert u aandachtig en bedenkt dat deze dingen een geest zijn. Gewoonlijk weet de persoon misschien niet, herinner. God, verborgen onder een huid waar ik niet lang geleden over predikte, ziet u? Zie, God met een huid om zich heen? Nu bedenk slechts dat sommigen van ons naar deze wereld zijn gezonden om in deze sferen door te breken en deze dingen te vertellen. Ziet u, het is de voorkennis, het is God. Die spreekt en het toont wanneer u iets beoordeelt naar het vlees, wel ze zijn onwetend. Kijk hier eens, fijne mensen, eerlijk, zouden u geen leugen of iets anders vertellen. En dat alles is de duivel. Religieus beginnen zelfs een genezingscampagne. Zie, het is gewoon zuiver antichristelijk. Zie, en daar zijn presbyterianen en dergelijke. Ziet u die denominaties, hoe ze precies hetzelfde doen? Wel, hier in Londen, Engeland, hebben ze niet lang geleden een rock'n'roll team om Christus na te doen. En Judas en al dat. En ze noemden Christus Daddy O en spraken met die woorden die deze krankzinnige jongeren gebruiken. Zie, de tienerjeugd heeft de wereld overgenomen. Nu weet u dat de Bijbel dit voorspelt. Ondankbaar, onheilig, zonder de natuurlijke liefde, verbondsbrekers, valse aanklagers. Ongehoorzaam aan de ouders. Ziet u? Tieners die de wereld overnemen. En het is gebeurd. Ik ging onlangs naar een restaurant. Men liet een van deze oude smerige muziekautomaten spelen en dergelijke. En ik wilde zelfs mijn gezin daar niet mee naar binnen nemen. Ik zei tegen die dame, hoeveel kost die grammofoonplaten? 10 cent per stuk. Hoeveel zou hij er in een uur spelen? Ze vertelde het mij. Ik zei, hier is het geld, haal de stekker er maar uit. Wel, zei ze, ik zou dat niet kunnen doen. De kinderen komen hier binnen om ze te laten spelen. Toen kon ik daar geen geld besteden. Ik ging ergens anders heen. Ziet u? Wel, die rommel zou je nerveus maken. Als je daarheen ging, zou je daarna een dosis kalmerende middelen moeten innemen. Nadat je dat krankzinnige gedoe hebt gehoord. Dat staat een christen gewoon tegen. Als u van dat soort spul houdt, weet u wat er dan verkeerd met u is? U moet nodig gered worden. Omdat wat in u is, zich voedt met iets dat buiten het woord is. Het voedt zich met... U zou zich toch niet kunnen voorstellen dat Jezus zoiets deed, is het wel? Zou u zich kunnen voorstellen dat een van de profeten zoiets deed? Ziet u niet, vrienden? De hele zaak, het is van alle kanten de duivel. En de Bijbel zei hoe hij in de vorm van de religie zou komen en gewoon precies eender zou doen als de Christus. Zie? Maar de enige manier dat u ooit in staat zal zijn om het te onderscheiden, is u niet te voegen bij die kerk of te voegen bij deze kerk, maar te blijven bij het woord. Hij is het woord. Nu, de Heere zegen u en ieder van u, we zullen regelrecht naar deze vragen gaan. En nu voor ongeveer 1 uur en 15 minuten, ik zal niet in staat zijn om door al deze vragen heen te gaan. Er liggen gewoon stapels. Ik geloof dat het goede vragen zijn. Ze zijn erg fijn. Ik zal ze gewoon grijpen en er hier en daarin uitpakken naarmate ik verder ga. En nu het beantwoorden. Ik dacht vanavond, zal ik gewoon komen en ze iemand laten voorlezen en ja of nee zeggen. Zo doet u geen recht aan de mensen. Ze hebben deze vragen gesteld om ze beantwoord te krijgen. En ik zou dat niet willen doen, maar want ik zal nemen wat ik kan en wat ik niet kan nemen, daar zal ik een volgende keer aan toekomen. En nu, ik weet het niet wat aanstaande zondag betreft. Ik zal het u nog vertellen. Als u Billy te pakken kunt krijgen, ergens tussen nu en woensdag. Het kan zijn dat we nog weg moeten gaan. Nu, hier is een punt. Ik ben ver achter met de persoonlijke gesprekken. Billy toonde mij een aanstapel gesprekken ongeveer zo hoog. Die moesten wachten, sommige al maanden. Wel, zolang ik hier ben, moet ik daar enkele van nemen en enige van de samenkomsten. En alles doen wat ik kan om het een beetje in evenwicht te brengen. Terwijl ik deze week weg ben, ga ik bidden en de Heere vragen. Wat wil hij me laten doen? Deze vragen afmaken of de... interviews. En als ik de interviews neem, dan zal ik gewoon op zondag thuiskomen en de persoonlijke gesprekken ergens rechtstreeks doornemen en de hele dag doorgaan met gesprekken. En zo niet, dan zal ik de interviews moeten uitstellen tot ik weer terug ben. En als ik het niet doe, dan zal ik beantwoorden. Billy zal u een kaart sturen. En ik vertel u dat het fijn is dat deze dierbare kinderen u vertellen hoe ze van elkaar houden en van de liefde die ze voor elkaar hebben. De een zal het de ander vertellen en de ander vertelt het weer. Billy belt er gewoon één op in een district van ongeveer 240 kilometer ver. En de rest van hen krijgt de overige te pakken. Ze houden van elkaar en ze willen niets missen. Ze willen hier elk ogenblik zijn om te kijken wat er gebeurt. Want als de Heer iets zou geven, dan willen ze hier zijn om het te ontvangen. En ik waardeer hen. Nu, dierbare vrienden, herinner u dat ik deze morgen een uitspraak deed over enkele van de vragen. En ik bemerk dat sommige van deze, die vanmorgen binnenkwamen, meer gaan over mensen die verhuizen naar Arizona, zie. Ik dacht dat ik dit beter duidelijk kon maken, zodat u het zou begrijpen. Nu, denk niet dat ik de mensen probeer te vertellen waar ze kunnen wonen en wat ze kunnen doen. En nu, dat zeg ik niet, mijn dierbare broeder. Er zijn oprechte mensen die daarheen willen verhuizen. Wel, iemand die wil verhuizen, ik zou zeker blij zijn. Zolang ik daar ben, voor zover ik daar ben, ik ben ongeveer 10 keer meer hier dan dat ik daar ben. Ik heb tussen nu en kerstmis, ben ik ongeveer 4 dagen daar. Onmiddellijk daarna ga ik over zee. Ik zal misschien 2 of 3 weken hier in de tabernakel zijn, alvorens over zee te gaan voor een opwekking dit voorjaar, zoals ik gewoonlijk doe. En dan van daaraf heb ik maar één samenkomst in Arizona, en dat is in januari in Phoenix, twee avonden met de christenzakenlieden. Zie, ik heb niet, als de mensen daar ginds. Zou u die band even kunnen stilzetten? Broeder Brennan praat uit de samenkomst. Als we nu met deze vragen beginnen, vanavond zal ik er hier één nemen. En vindt u ze fijn? Zeg amen. Ik denk dat het voor ons op dit moment nuttig is. En oh, ik geloof binnenkort, terwijl ik vanmorgen, voordat ik hierheen ging, naar een paar teksten en wat plaatsen in de Bijbel zocht, dacht ik, oh, wat het wonderbaar, zou het wonderbaar zijn, terwijl we wachten op de komst van de Heere, wat zou het wonderbaar zijn om terug te gaan naar al die oud-testamentische karakters, naar Job, en dat door te nemen en een reeks samenkomsten over zee te houden. Zou het niet wonderbaar zijn, gewoon om u te tonen hoe ze precies als type passen in de dag, het hele woord staat met elkaar in verband, en alles omtrent de vernietiging van de en de tijden van vroeger, en hoe ze een beeld zijn van vandaag, en hoe alles in het Oude Testament spreekt over de komst van de Heer Jezus. Nu, de eerste vraag die ik hier uittrok. Broeder Branham, is het verkeerd voor een christin om haar haar in krulspelden te rollen? Ook, hoe lang behoren haar mouwen te zijn? Dank u, een zuster. Nu, dat betekent heel veel voor die vrouw. Nu, voor sommige van onze broeders, wij zouden mogen denken, oh, die dwaze vrouw. Maar het is niet dwaas voor haar. Ze wil het weten. Nu, over het haar te doen in, wat was het, pijpenkrullen of zoiets? Sorry, ik bedoel niet, het spijt me, krulspelden, neem me niet kwalijk, krulspelden. Pijpenkrullen, dat is wat meisjes jaren geleden droegen, u herinnert zich, soort, was het niet zo, ze noemden het pijpenkrullen, gewoon een soort van krullen die neerhingen. Nee, krulspelden, neem me niet kwalijk, vrienden. Wat voor mouwlengte behoorden zij te dragen? Nu, ik denk niet dat daar iets over is. Ik weet het niet, ziet u? Wat ik niet met de Bijbel kan ondersteunen, daar wil ik niet veel over zeggen. Nu, ik vertel u dit gewoon voor mezelf. Omdat ik geen schriftgedeelte heb om het te ondersteunen, het enige wat ik voor de dames heb over hun haar, is het niet te knippen. Hoe ze het willen dragen, is aan hen. En over die krulspelden, eerlijk gezegd weet ik niet wat het zijn, tenzij het deze dingen zijn die eruit zien als wasknijpers die ze in hun haar steken, daar het enige wat ik weet. En de lengte van de mouwen, ik geloof omdat u een christen bent, zal God u vertellen wat te doen omtrent deze dingen, ziet u. Ik geloof dat u als christen bent zou moeten weten hoe het te doen. Ik denk niet dat God een bepaalde lengte knipt, wat het ook is, zolang u waardig bent en er eerbaar en rein uitziet, geloof ik dat dat heel goed is, niet? Ziet u? Nu, dat is gewoon mijn mening. Dit ben ik, ziet u. Daar kan ik er verder niets over uit de schrift kan halen. Ik geloof dat vanmorgen de vraag naar voren kwam over het verven van het haar, weet u, met kleurstof. Nu, ik kan er niets over zeggen, ik weet het niet. Maar ik heb geen schriftgedeelte om te zeggen uw haar niet te kleuren. Nu, dat is, uw vrouwen, u houdt ervan om er leuk uit te zien en u behoren er leuk uit te zien. En broeder Branham is niet tegen jullie kinderen. Jullie zijn mijn kinderen en ik heb jullie lief en ik wil niet tegen u tekeer gaan. Ik zou het voor geen geld willen doen. Ik probeer u alleen te helpen. Maar kijk, laat mij alleen vragen, laat me dit zeggen als antwoord op die vraag. Nu bent u gereed. En voor u op de wand, hier is het, zusters. Als het een vraag voor u is, doe het niet. Maar als u vervuld bent met Gods geest en geleid wordt om het te doen, zolang het niet tegen de schrift ingaat en er geen vraag u belemmert, u volledig bevredigd bent dat dat de wil van de Heer is. Ga dan door en doe het, ziet u? Daar er geen schriftgedeelte is om er nee op te zeggen, ziet u? Ik heb er geen, er staat niets dergelijks in de Bijbel. Ik weet dat Jesaja 5, geloof ik dat het is, sprak over vrouwen hoe ze feestgewaden of wisselklederen wilden dragen en al dat andere zoals dat, maar dat was hoogmoed en opmaak. Als u dat doet uit ijdelheid, dan is het verkeerd. Ziet u? Onderzoek uw hart voor God. Als er geen schriftgedeelte voor is, gaat u door zoals de geest u leidt en doe het. Maar als het erop aankomt of u lang haar of kort haar behoort te hebben, heb lang haar, dat is de Bijbel. Er is hier een vraag, ik zou het nu meteen kunnen beantwoorden. Het zit hier tussen, ik zag het vanmorgen of een andere keer. Er stond, u gaat altijd tekeer tegen de vrouwen. Over hoe zij hun haar niet moeten dragen, maar u zegt nooit iets over de mannen. Als ik een man hier binnen zag komen met lang haar neerhangend op zijn rug als een vrouw, zou ik zeggen, meneer, waarom gaat u niet naar de kapper? U ziet eruit als een vrouw, ziet u, maar mannen doen dat gewoonlijk niet. Niet als een man, Nu, niet dat de man onfeilbaar is, ze zijn net zo schuldig als de vrouwen. En tussen haakjes, een man die zijn vrouw dat zal laten doen, hij is er dubbel schuldig aan. Omdat hij wordt verondersteld datgene te zijn die het thuis voor het zeggen heeft. En die man kan zelfs zijn eigen huis niet besturen, hoe zou hij het kunnen doen in het huis van God, ziet u? Ik ben zo dankbaar voor onze groep van vrouwen die hier komen. Ik zeg dit met respect en liefde. En nu, God weet dat dit de waarheid is. Ik had vroeger een predikervriend, ginds in het zuiden, die een van de reinst uitziende gemeenten had die ik ooit had gezien. Wat vrouwen betreft, de schoonste vrouwen die ik ooit gezien heb, zaten daar heilig, godvrezend, met lang haar. En ik bewonderde het altijd als ik naar die gemeente ging. En de Heer Jezus heeft mij heden hier een gemeente gegeven die deze 100 maal overtreft. Mijn vrouwen. Ik geef u geen standje om gemeente te zijn. Ik ben alleen zo blij om u. Ik wil gewoon niet dat Satan ergens een voet aan de grond krijgt, ziet u? Ik wil dat u opwaarts gaat, niet achterwaarts. Laat nooit iemand u misleiden door enige bekoringen of iets dergelijks. Of iets zeggend als, oh wel, het maakt niet uit, ziet u? Dat is de wijze waarop Satan het woord aan Eva uitlegde, ziet u? Geloof gewoon wat het woord zegt. In orde. Erg dringend. Broeder Branham, wetende dat de tijd aan het eindigen is en de eeuwigheid gaat beginnen. Wat zou uw advies zijn voor een stel dat van plan is om te trouwen? Ga regelrecht door en ga trouwen, ziet u? Ga gewoon door alsof u nog 100 jaar hier op de aarde zou leven. Ga gewoon regelrecht door. Houd uw hart gericht op Christus. Niet uw hart gericht op deze dingen van de wereld, maar op Christus. Ziet u? Ga gewoon door. Trouw. Kinderen, God zegen je in je huwelijk. Dierbare broeder Branham, ik ben gedoopt in Jezus' naam. Het woord zegt dat gij de gave van de Heilige Geest zult ontvangen. Betekent dit... Betekent dit... De doop... De Heilige Geest, of betekent het dat ik de gave behoorde te ontvangen? Een definitieve, dat ik een zekere ervaring behoorde te ontvangen bij de doop. Ik verlang om te worden vervuld met de Geest. Vergeeft u mij alstublieft het lange briefje, daar ik u reeds lang deze vraag heb willen stellen. Dank u. En de persoon heeft met zijn naam ondertekend. Het zijn mensen van buiten de stad. En nu, daar is een goede vraag. Nu, de doop met de Heilige Geest is een definitieve ervaring die een persoon moet ontvangen. Nu, laat me dat gedurende een ogenblikje duidelijk voor u maken. Ziet u, nu, vele mensen hebben het idee, ik geloof dat het verward is geworden, en misschien wel hier in de gemeente en voor de gemeente die luistert, zou er een vraag kunnen zijn. Nu, wanneer ik erover spreek, dat ik niet geloof dat het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest het spreken in tongen is, ik aanvaard dat niet, geloof ik, met Gods hulp, dat ik het kan bewijzen uit de Bijbel dat het fout is, zie, omdat het spreken in tongen een gave van de Heilige Geest is. Hoeveel weten dat? Goddelijke genezing is een gave van de Heilige Geest. En hier doen de Beatles het. Zie? Satan kan elk van die gaven nabootsen. Heksen, tovenaars, kunnen in tongen spreken en het uitleggen. In de oerwouden zal een tovenaar menigmaal in tongen spreken. Bloed drinken uit een mensenschedel. En onbekende tongen uitleggen. Daar in Arizona, wanneer ze dat oude dansfeest van de korendans houden, wikkelen de Indianen de mannetjes slangen om zich heen, wanneer ze proberen tot God te bidden om hun regen voor hun koren te zenden. En ze noemen het de korendans. Ze nemen de halm van het koren en doen het om zich heen en maken een kleine lap en ze dansen. En de toverdokter komt naar buiten met horens op zijn hoofd, bizonhorens, en ze dansen met deze mannetjes slangen om zich heen. En de tovenaars en velen van de pijprokers en dergelijke in de omtrek, ze zullen op die tijd geen blanke toelaten. Maar ik heb ze door een verrekijker gadegeslagen en ik heb een Indianenvrienden die naar hun dans gegaan zijn. Dat zijn degenen die geen christen zijn natuurlijk. En ze dansen deze korendans en houden daarbij die slangen vast. En de tovenaar komt naar buiten en snijdt zichzelf met messen en al het andere. En uiteindelijk komen ze in de geest en spreken in tongen. en leggen het uit. Ik zou u nu in nog geen 3 of 4 uren ergens mee naartoe kunnen nemen waar een medium een potlood op de tafel zal leggen en in geestvervoering zal gaan en allerlei dingen en met hun handen wuiven en dat potlood zal omhoog komen en in onbekende tongen schrijven en de tovenaar zal gaan staan en u vertellen wat het betekent. Nu, dat is geen bewijs van de Heilige Geest. Zie, u kunt daar niet op vertrouwen. U kunt niet vertrouwen op de vrucht van de geest, omdat de eerste vrucht van de geest liefde is en de Christian Science beoefent meer liefde dan wie ik ook maar ken en ze ontkennen zelfs dat Jezus Christus goddelijk is. Zie, er is slechts 1 bewijs van de Heilige Geest waarvan ik weet en dat is een waarachtig geloof in het beloofde woord van het uur. Nu de Joden kwamen, ze hadden meer religie dan de discipelen. Ze waren beter in de schriften getrainde mannen dan de discipelen, omdat deze vissers waren, belastingontvangers enzovoort. En ze hadden echt geloof en oprecht geloof in wat ze zeiden, deden. Nu luister heel aandachtig, mis dit niet, zie. Wanneer het erop aankomt dat het de vruchten van de geest zouden zijn, aardig en vriendelijk, vermoed ik dat er niet 1 van die priesters hier, Jezus Christus, niet zou kunnen voorbijstreven. Hij ging naar de tempel, vocht touwen, keek in toren op en neer en keerde hun tafels om en joeg ze weg van die plaats. Is dat juist? De Bijbel zegt dat hij met toorn op hen neerkeek. De Bijbel zei dat. Dat is precies juist. Dus ziet u, die priesters waren vriendelijke, zachtmoedige, begrijpende mensen. Toen het op de vruchten van de geest aankwam, konden ze meer vruchten van de geest tonen dan Jezus ooit kon. Wanneer het op theologie aankwam, ze wisten niet van een school waar hij ooit uitgekomen was. Van waar komt deze man? Waar kwam hij vandaan? Wat voor lidmaatschapskaart heeft hij? Tot welke organisatie behoort hij? Wij weten niet waar hij vandaan komt. Hij was absoluut een verschoppeling die op onwettige wijze was geboren. Wel, we zouden hem niet hier binnen enkele ogenblikken neer kunnen halen en nu tonen door de wetten. Ze hadden recht om te doen wat ze deden als het daarop aankwam. Waarom? Omdat ze faalden te zien dat hij het beloofde woord voor dat uur was. De enige manier waarop zij het herkenden was toen Jezus het woord volvoerde door in staat te zijn hun te vertellen wat zij in hun hart hadden, wat ze gedaan hadden. Hij was een profeet overeenkomstig het woord van God. Wat hij zei kwam te geschieden, elk woord, woord voor woord. Hij was Gods profeet, dienstknecht. God de profeet. Niet daarvoor was het de profeet van God. En dit is God de profeet. Niet de profeet van God, niet van God, dat waren Malachi, Jeremia, Jesaja en Elia enzovoort, maar dit was God de profeet. Niet de profeet van God. Begrijpt u het nu? Alle profeten beelden zijn leven in gedeelte uit, speelden hun deel, maar in hem was de volheid van alle profeten. De profeten, het woord van de Heere kwam tot hen, de profeten, maar dit was het woord en de profeet dezelfde persoon. Zie? Nu, wanneer iemand Christus ontvangt op de wijze waarin hij is, kunt u het niet aanvaarden als, zie, nu sommigen zeggen, wel, ik ben een Lutheraan. Wel, daar is niets op tegen. Maar de arenden voeden zich daar niet op. Zie, dat was zo ver als het was, dat was vers voedsel van die dag. Ik ben een Wesleyaan, dat is goed, maar u leeft in het verleden. Zie, nu, die mensen zeiden, wel, wij hebben Abraham tot onze vader. Die profeet zei, God is in staat om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken. Zie, wij behoren hierbij, we behoren daarbij. Dat had er niet, hij zei, generatie van adders, wie heeft u gewaarschuwd de toren te ontvlieden? Begin niet te zeggen, wij hebben Abraham tot onze vader, omdat God in staat is om uit deze stenen Abraham kinderen te verwekken, ziet u? Dus om een goed getraind theoloog te zijn, had er niets mee te maken. Om zachtmoedig en vriendelijk te zijn, had er niets mee te doen. Wat maakt hem anders? Hij was het woord vlees gemaakt. Niet het woord voor de dag van Mozes. Mozes was het woord van die dag. Niet het woord voor de dagen van Noach. Noach was het woord voor die dag. Niet het woord voor de dag van Elia. Elia was het woord voor die dag. Maar hij was het tegenwoordige tijdwoord. En zij leefde in het verleden. Hetzelfde herhaalt zich. Dat is het bewijs van de Heilige Geest. Wanneer God het aan u openbaart en u ziet het, zo spreekt de Heere en aanvaardt het, niet wat u bent, wat u was, of niets daarover, het is wat God nu voor u heeft gedaan. Daar is het bewijs. Jezus zei. Hij gaf ons het bewijs van de Heilige Geest. Johannes 14. Hij zei, ik heb u vele dingen te vertellen. Ik heb geen tijd om het te doen. Maar wanneer de Heilige Geest zal komen, zal Hij het u vertellen, de dingen in uw gedachten brengen, waar ik over sprak. En zal u ook de dingen tonen die zullen komen. Ziet u het niet? Daar is het bewijs. Dat is voorspelling en de goddelijke uitlegging hebben van het geschreven woord. Nu is dat niet het bewijs van een profeet? Een ziener in de Bijbel was een man die kon voorzeggen en het zou volmaakt en precies zijn. Niet dat iemand de handen op hem legde, dat is een gave. Een profeet is voorbestemd en geboren om een profeet te zijn, ziet u? Heel zijn leven was hij een profeet. Dat is een bediening. Dat is waar de mensen... Veel van de vragen hier gaan over... Wel zal de bruid, wel zal dit, de gemeente en... Ziet u, u kunt niet uitmaken wat ze zijn. De bruid is de uitverkorene van God. De gemeente gaat door. Dat zijn degenen waarvan wordt gezegd, elk die wil kan komen. Maar de bruid is de uitverkorene van God. Er zijn 5 door God uitverkoren bedieningen. Want God heeft in de gemeente geplaatst. Apostelen, profeten, leraars, herders, evangelisten. God weet dat. Mensen hebben diakenen enzovoort en al het andere. Maar ziet u, God stelt echter in de gemeente aan voor de volmaking van de gemeente. U kunt het niet uitmaken. En nu de Heilige Geest, wanneer Hij komt, is Hij een getuige tot u, ziet u? Dat dit woord juist is. Het woord voor vandaag, niet het woord voor Luther, niet het woord voor Mozes. Wij getuigen dat het de waarheid is, maar het is een andere dag. Nu wat als Jezus was gekomen en gezegd had, zoals Mozes u alle nu uit Egypte kwam halen, ben ik gekomen om u ergens anders heen te brengen. Wat als hij had gezegd, laten we aan het werk gaan en een ark bouwen. Ik ben de Heere God en ik zal de wereld nu laten overstromen. Ik zal de wereld en hen alle laten verdrinken. Wel, hij zou buiten de... Ziet u, de schrift zei nooit dat hij op die wijze zou komen. Ziet u, hij zou de Messias niet geweest zijn. Ongeacht hoeveel ark hij zou bouwen, of wat hij ook zou doen, dan zou hij nog steeds niet gekwalificeerd kunnen worden als de Messias. Halleluja! Dat is het. Het is de kwalificatie. Beslist. 1 Korintië 13 zegt dit. Wanneer het volmaakte is gekomen, zal dat wat ten dele is worden weggedaan. Dus al deze kleine dingen van op en neer springen als een kind en proberen in tongen te spreken en al die andere dingen, zal wanneer dat wat volmaakt is, en we hebben heden met Gods hulp de volmaakte uitlegging van het woord, met goddelijke betuiging. Dan is dat wat ten dele is gedaan, afgedaan. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, begreep ik als een kind. Maar toen ik een man geworden was, legde ik kinderlijke dingen af. Amen. Ik begin te prediken en dan kom ik aan deze dingen niet toe. Broeder Branham, heb ik die afgemaakt? Heb ik het gehad over de doop met de Heilige? Ja, daar ging het over, was het niet? Goed, neem me niet kwalijk als ik het niet heb behandeld. Vergeeft u mij alstublieft. Dit zijn zulke wonderbare vragen. U zou het gewoon de hele avond door kunnen blijven gaan met 1 vraag, broeder, en het dan nog niet eens aanroeren. Ik waardeer u als een dienstknecht van God. En ik geloof de boodschap der waarheid. Mijn vrouw wil geen enkel woord van mij over de boodschap horen. En wil naar geen enkele band luisteren. Ik verkeer ook in nerveuze spanningen op mijn werk. Ik wil dat mijn vrouw ook gelooft en ik bid voor mijn kinderen. Broeder Branham, ik wil een vriend van God zijn. Ik wil in Gods wil zijn voor mijn leven. Ik wil zijn dienstknecht zijn. En de persoon tekent, zie om mijn zijde. Oh, wacht even. Toen ik klein was, vertelde ik iedereen dat ik een prediker wilde worden. Ik weet niet wat God wil dat ik doe. Ik ben gewillig om alles voor de Heere te doen. De uwe in de Heere. Nu, een goede vraag. En de man is oprecht. Zijn vrouw, zijn metgezel, die een deel van hem is, Mag ik er hier iets aan toevoegen? Mijn broeders, ik zeg dit in de naam van de Heere. Een deze dagen, zo de Heere wil, denk ik dat ik gewoon die band zal maken over huwelijk en echtscheiding, zie. En het hier in de tabernakel zal prediken. Als het afscheiding brengt, zal het gewoon afscheiding moeten brengen. Maar we zullen gaan bewijzen dat het het woord van de Heere is. Kijk, mijn broeders, luister hiernaar. Weet u dat men menigmaal hier op aarde de verkeerde metgezel krijgt? Een leuk paar bruine, blauwe of grijze ogen palmen u in en brengen u op een plaats waar u niet had behoren te luisteren. Vele mannen beseffen dat. Een man die gaat trouwen behoorde het eerst in gebed te brengen. U behoorde niet een vrouw uit te kiezen omdat ze mooi is aan de buitenkant, maar mooi aan de binnenkant. Eén die een moeder zal zijn. Voor uw kinderen. Ik weet dat dit verschrikkelijk gaat klinken voor een prediker om dit vanuit de preekstoel te zeggen, maar vroeger ging ik met veekopers mee toen ik in het westen was. We kochten dan fokvee. En ze wilden dan een kudde beginnen. En ik leerde daar een heleboel, terwijl ik op de veilingmeesters lette en de dingen die zij deden, die kopers. En ik ging gewoon met een oude baas mee en hij kwam hier met mij naar de gemeente en ik leidde hem tot Christus, die aanvankelijk een volkomen ongelovige was, meneer Jeffrey, velen van u herinneren zich hem, een boer uit Colorado. We gingen en zij kwamen dan voor een koe. En ik zag een kleine fokkalf die op een dag voor $11,000 werd verkocht. Gewoon een klein kalfje. Er was nog nooit mee gefokt. En ik zei, en Jeff zei, als ik het geld had, dan zou ik het in dat kalf steken. En ik dacht, wel, hij is een boer. Hij heeft verstand van zijn zaken. En ik zei, Jeff, waarom zou je? Wat kwalificeert haar zo? Ze is een Hereford en die ander werd daar straks verkocht voor $300 en leek in mijn ogen een groter en kalf en stukken beter. Hij zei, kijk Billy, er is één ding dat je niet begrijpt bij het kopen van vee. Hij zei, ik denk dat jij je maar beter op jouw gebied van prediken kunt houden. Maar hij zei, jij hebt geen verstand van vee. Hij zei, kijk nu naar dat kalf daar. We liepen erheen en zei, zie je die wilde blik in haar ogen? Ik zei, ja. Hij zei, haar kinderen en haar kleinkinderen en haar achterkleinkinderen zullen nog steeds die wilde blik hebben. En hij zei, ze zullen zich mager rennen, ze zullen nooit een moeder voor haar kalveren zijn. En hij zei, je zou ze nooit vet kunnen mesten, ze zullen nooit vlees geven. En hij zei, kijk naar dit kleine kalf hier, dat verkocht is. Kijk hoe vriendelijk ze kijkt. Kijk naar die vredige blik in haar gezicht. Die vriendelijke blik. Geen staar in haar ogen. Ze zal een echte mammy voor haar kalf zijn. En het kalf van haar kalf zal, en het kalf van dat kalf zal voortgaan om op die wijze te zijn. En hij zei, ze zullen allemaal mammies zijn. Als ze de juiste fokstier bij dat kalf krijgen, ziet u... Dat zal haar kinderen vormen. Maar die starre blik in dat gezicht zal altijd een armzalige kudde vee vormen als een man probeert vee te kopen. Ik zei, jazeker, dank u wel. En hetzelfde is van toepassing op vrouwen. Neemt u een van die geschilderde gezichten met staarogen, ze zien eruit als een of ander soort dier. Probeer het zich te vervormen beneden een menselijk wezen. Ze zal nooit iets worden. Ze zal heel de tijd rondrennen. En christendom is geen schoonheid aan de buitenkant, het is aan de binnenkant. Van vrede, rust, zichzelf tooiend met vredige, rustige geest. Wat een grote waarde heeft voor de Heere. Dat is wat we willen zien bij vrouwen. En bij mannen. En wie het ook is. Nu. Broeder Branham, vragen. Zou een christin... eenvoudige juwelen mogen dragen, zoals halskettingen of parels. Wel, zuster, ik weet dat dit veel voor u betekent, en betekent veel voor mij dat u uw vertrouwen in mij stelt dat ik u de waarheid zou vertellen. Nu bedenk, dat de Bijbel zei, wanneer u zich tooit, tooi u niet met kostelijke juwelen en parels en het dragen van allerlei soorten juwelen, maar laat dit het tooien zijn met een vredige en rustige en zachtmoedige geest, wat ik juist aanhaalde, wat een grote waarde is voor de Heere. Ik bedoel daar nu niet mee, zuster, dat als u een speld had, nu dit ben ik niet de Heere. Als u een speld had die u wilde dragen, of een kleine halsketting die uw man u gaf, of misschien iets zoals dat wat u draagt, wat mij nu betreft, ik geloof niet dat het slecht is. Nu, dat ben ik maar. Nu bedenk, ik wil mezelf duidelijk maken, dat is mijn mening. Maar ik denk dat het eraan ligt hoe je het benadert. Het is de wijze waarop u het doet. Zie, het is het motief erachter. En wanneer u ziet dat het u te pakken krijgt, laat het dan gaan. Maar ik geloof dat als u uw trouwring draagt, nu ik weet dat u Nazarener mensen de gewoonte hebt, dat u zelfs geen vrouw zou dopen met een trouwring om, ziet u? Ik geloof niet dat dat noodzakelijk is. In de Bijbel droegen ze de trouwringen, alleen werd het een tablet genoemd, rondom hun hoofd met 9 muntjes erin, maar ik, om te tonen dat ze getrouwd waren, nu ik geloof dat dat in orde is. Als vrouwen zich willen kleden en zichzelf er waardig willen laten uitzien, netjes, als een dame, wel, wat mij betreft is daar niets op tegen, maar wanneer u ertoe komt dit te doen, zodat u het een beetje praal wordt, dan bent u verkeerd. Het is uw houding. Uw vrouwen, herinnert u zich dat men hier niet lang geleden wat schandaalrokken genoemd werd? Ik denk dat ze weer uitkomen of dat ze wordt verondersteld te zijn. Ze zijn nu schandelijk in plaats van schandaal. Maar niet lang geleden had men een toneelspel. Ze lieten de meisjes, jonge vrouwen, en natuurlijk zouden die ouderen het ook doen, omdat ze allemaal jong wilden zijn. Ik bedoel uw zusters niet, ik bedoel de vrouwen van de wereld. En ze plachten hun rok hoog in te knippen, elke keer ongeveer 30 centimeter hoog. En dan droegen ze dan een soort ondergoed eronder dat er leuk uitzag. En wanneer ze dan een stap deden, zou het deze onderkleding tonen, met het kant in geplooide strookjes, of wat er ook maar aanzat. Hetwelk, weet u, er kwam eens een meisje naar me toe, een Dunkard meisje, en ze had net de Heilige Geest ontvangen. Ze behoorde tot Assemblies of God. En dat was in Fort Wayne, Indiana, waar ik ben getrouwd. En ze kwam naar me toe, een fijne kleine dame. En ze zei, broeder Branham, ik wil u een vraag stellen. Ik zei, goed zuster, wat is het? Ze zei, denkt u dat het fout is voor een meisje, een christin, om een schandaalrok te dragen? Ik zei, zuster, dit is iets wat ik niet kan begrijpen. Wat is een schandaalrok? En ze vertelde mij wat het was. Ze zei, het toont de onderrok. Ik zei, Wat is er in een vrouw wat haar onderkleding wil laten zien aan een man? Wat heeft een christenmeisje daarmee te maken om zo te doen? Zou u zich zo een christen kunnen voorstellen? Nu kijk, er is niet veel aan een man als het op zijn lichaam aankomt. En hij, als hij half naakt liep, zou het geen schandaal geven. Niet om het op te nemen voor een man, maar zij, weet u, welke vrouw zou door een man verleid worden met zijn overhemd uit en korte broek aan of wat hij ook had? Het grote, oude, dik uitziende geval, het ziet er slap en ziekelijk uit. Vreselijk. Kijk, deze mannen daarbuiten, wel, ik denk dat het een vrouw zou laten overgeven als ze naar zoiets keek. Als ze had, maar nu, neemt u een vrouw en zet haar daar zo neer, dat is een andere tempel. Begrijpt u het? Goed. Maar ik denk, zover als het een halsketting betreft, of nu als u zich gaat volhangen alsof u hier door een 10 cent winkel ging met een magneet om u heen, denk ik dat het... Sorry daarvoor. Ik bedoelde dat niet zo te zeggen, maar dat is fout. Als iets mij de eerste keer een afkeer deed krijgen van mijn... me deed schamen voor Amerika, was het... Op een dag was ik in Zwitserland en broeder Argenbright en ik hadden een goed restaurant gevonden, ginds bij Lausanne, waar we een fijne, grote runderlap konden krijgen, ongeveer zo in het rond. Hij woog ongeveer 3/4 pond, geloof denk ik, voor ongeveer 30 cent in Amerikaans geld. Oh, wij leefden als koningen. Elke dag gingen we daarheen en ze drinken daar allemaal wijn, weet u. Hun water is niet goed en ik wilde die wijn niet drinken, dus haalde ik een kleine kruik van de drogist, waar gedestilleerd water in zat. En ik nam die kruik overal mee naartoe. Ik vermoed dat iedereen dacht, die jongen heeft zijn eigen merk bij zich. Dus had ik het in mijn hand en we gingen naar die plaats waar ze die runderlappen verkochten en op een dag kwam Miss America voorbijrijden. Chevrolet, ongeveer het model 1928, had een poedeltje op schoot en bracht die daar mee naar binnen en ze had genoeg, die twee vrouwen hadden genoeg goedkope priljuwelen om aan zich hangen. Geweldige, grote, lange dingen en oorringen die een heel eind naar beneden hingen en met verf en ze waren allebei zo'n 50 jaar oud, net zo oud als ik. En u zou hebben gedacht dat ze 15 hadden willen zijn. Maar wat probeerden ze te doen? Ze probeerden de weg van het leven af te rijden, kijkend in een achteruitkijkspiegel, terugkijkend naar wat ze vroeger waren. Nu, christenen doen dat niet. Een christen probeert niet te zijn wat hij vroeger was. Hij kijkt niet waar hij geweest is, hij kijkt waar hij heen gaat, ziet u? Zie, besteed geen aandacht aan wat u toen was. U hebt het al doorleefd. U zult er nooit naar terugkeren. Dat is verleden tijd. En elk mens die over de weg van het leven rijdt en terugkijkt door een achteruitkijkspiegel, zal verongelukken. En zo zult u het op deze christenweg. Kijk niet terug naar wat u was, kijk naar wat u zult gaan zijn. Paulus zei, vergetende de dingen die achter ons liggen, jaag ik naar het doel van de hoge roeping. Nu, het maakte je beschaamd. Ze brachten deze oude kleine stinkende hond mee naar binnen en zetten hem op de tafel. Nu, dat zou iedereen misselijk maken. En daar met die hond zollen, hem zo met hun handen rechtop zetten en dan met diezelfde handen gaan eten. En de kelner kwam daarheen en flapte er iets uit. Dr. Guggenbol was bij me en hij begon te lachen en draaide zijn hoofd om. Ik zei, wat zei hij? Hij zei, die kelner zei, haal hem maar af. Ze zeiden, nee, ze is een Amerikaanse, laat hem maar gaan. Met andere woorden, ze weet niet beter, ziet u. Toen ik in Sint-Angelo in Rome kwam, nu stel u dit eens voor, in het Vaticaan, in Rome, Italië, hadden ze een bord daar in Sant'Angelo aan de Amerikaanse vrouwen, alvorens deze catacomben te betreden, trek alsjeblieft kleding aan om de doden te eren. De katholieke kerk. Zie? Vraag. Broeder Branham, waar zal de bruid zijn? Wanneer de aarde explodeert en verbrandt, zal het in een vraag zijn, in plaats zijn zoals de kinderen van Israël in Goshen waren, toen de plagen vielen. Zal de bruid op aarde zijn, terwijl dit plaatsvindt? Als het zo is waar. En zal de bruid geheel op één plaats zijn, ten tijde van de opname? De bruid, wanneer de aarde explodeert, de tijd van de opname, zal het opwekken van de doden zijn en het tezamenkomen van de levenden met de levenden voor het plaatsvinden van de opname. Nu, maar de bruid, kijk, de ene is een opname ver terug hier, voor het duizendjarig rijk. En wanneer de aarde verbrandt, is hier achter, na het duizendjarig rijk en na het witte troongericht, ziet u? De heiligen zullen over de breedte der aarde gelegerd zijn, wanneer Satan opkomt rondom de geliefde stad en God vuur en zwavel van de hemel doet regenen en hen vernietigt. Goed, nu dat is de schrift. Ik geloof ook, broeder Branham, dat een vrouw onderdanig moet zijn aan haar man. Maar als een christin een man heeft die een zondaar is, die zelfs niet naar een van uw diensten komt en wil dat zijn vrouw dingen doet, zoals haar afknippen, korte broeken dragen en naar ongoddelijke plaatsen gaan, wordt dan van deze vrouw verwacht dat ze op die manier onderworpen moet zijn aan deze man? Kunt u het alstublieft duidelijker uitleggen, omdat het een vraag is die dikwijls wordt gesteld? Nee, zuster, u bent niet onderworpen aan zo'n persoon. Nee, inderdaad niet. Voor deze oorzaak zult u alles verlaten en God aanhangen. Nu de zaak, als u wilt, als die man met u wil leven en u blijft een christen. Maar als hij uw korte broeken wil laten dragen, uw haar wil laten afknippen en al die verschillende dingen laten doen en ongoddelijke gelegenheden, dan zoekt u eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en u bent niet gebonden aan zo'n persoon. Maar zolang, zegt de Bijbel, zij tevreden is en hij tevreden is om samen te wonen, herinnert u zich dat? Laat ze, en nu deze, ik heb de schriftgedeelte niet opgeschreven, omdat ik ze net een paar ogenblikken geleden eruit haalde. Ik pak er zo nu en dan één op, waarvoor ik geen tijd heb gehad. Maar Paulus zei dat zolang ze een ongelovige man heeft, een ongelovige, of een gelovige vrouw enzovoort, laat de gelovige vrouw bij de ongelovige man blijven, zolang het nu niet in tegenspraak is met God. Als hij tevreden is om bij haar te wonen, ga je gang lieverd als je naar de gemeente wilt gaan, en dat is goed. Maar ik ga niet, ik geloof er niet in. Ik heb er niets mee te maken, maar ga jij je gang, dat is in orde. Maar wanneer hij zegt, jij kunt er niet heen gaan, nu, dat is iets anders. U bent daar niet aan gebonden, u scheidt alles af ter wille van God. Broeder Branham, is het, zie, laat me eens kijken, voor een persoon die een levende, gescheiden echtgenoot heeft en hertrouwd is, alvorens tot de boodschap te komen, mogelijk om te prediken? Wel, in 1 Timotheus 3 vers 2, als u dat op wilt schrijven, en Titus 1 vers 6, ik heb die ene opgeschreven, en ik wil dat u het voor deze vraag leest, ziet u, als een man het ambt van een opziener of prediker begeert, iets dergelijks in de gemeente, moet hij slechts één vrouw hebben. Dat is waar, een prediker. Nu, dat is 1 Timotheus 3 vers 2 en Titus 1 vers 6. Nu, Titus 1 vers 6, ja. Nu, goed. Nu merk op dat de Bijbel zei dat die man die een prediker is in het huis van God, één vrouw moet hebben. Nu, beste broeder Branham, ongeveer 10 jaar geleden ontmoette God mij en genas wat de gave van liefde, of openbaarde wat de gave van liefde was, en evenzo is mijn gebed voor dat ik zal terugkomen. Zal ik het ontvangen voordat ik sterf? Zal mijn man het woord horen? En wat zal ik doen? Dat is meer dan een vraag. Nu ze zei, nu wat het hier is. Of ze zei, mijn man, dus ik veronderstel dat het de vrouw zou moeten zijn die dit zei. Nu zij heeft haar eerste liefde verloren, ziet u. Zij is koud geworden in de geest. Wel nu, zuster, misschien daar u nog steeds naar de gemeente komt en doet wat juist is, hebt u niet uw redding verloren, maar hebt u de vreugde van uw redding verloren. David schreeuwde eens tot de Heere, Heere, herstel in mij de vreugde van mijn redding. U bent nog steeds een christen, maar ik, weet u wat u doen moet, zuster? Maak u los van alles wat u maar weet en zoek God en bid. Zal mijn man het woord horen en wat moet ik doen? Zoals ik vanmorgen zei, wees slechts zoutend. Gij zijt het zout der aarde. Uw man zal op uw reine leven letten en de man die een ongelovige is, zal worden geheiligd voor de Heere door de ongelovige vrouw. Zoek slechts de Heere, blijf nederig en bid al die tijd, God lofprijzing gevend, en wees vriendelijk tegen uw man zolang hij gewillig is op die wijze met u te leven. Voor de zondagsdiensten. Als een vrouw een fout begaat met een... Nu, wacht even een ogenblik, ik kan het beter eerst voor mezelf lezen, ziet u. Gebrouwde man bekeert zich en het weer recht maakt overeenkomstig. Moet ze naar de vrouw van de betreffende man... Goed, dit is in orde. Als een vrouw met een getrouwde man een fout begaat, zich bekeert en het overeenkomstig de schrift weer recht maakt met haar man, is het dan nodig dat ze naar de vrouw van de desbetreffende man gaat, ook als deze vrouw er niets van af weet? Of is het de zaak van de man om het haar eerst te vertellen? Of is het überhaupt nodig om haar te bezeren? Hoe ver kunnen wij met dit herstel gaan wanneer het over en voorbij is en wanneer vriendschap ermee gemoeid is? Wel, mijn dierbare zuster, er is maar één ding dat u gedaan hebt wat juist is. U was verwikkeld, vermoed ik, of iemand die u kent, was verwikkeld in een verkeerde daad. Dat u de metgezel van een andere vrouw genomen hebt. En daarmee een gemeenschapsdaad hebt gehad. En toen u dit deed, viel u daar weg uit uw genade. Toen bekeerde u zich en u kon zich niet bekeren tenzij u teruggaat naar deze man en het in orde maakt. U moet uw echtgenoot meenemen en naar die man gaan. Hetgeen u deed, en dat was wat u moest doen, dat is schriftuurlijk. U behoorde het te doen. Niet lang geleden kwam een dame hier uit Louisville naar me toe. Ze is een jonge vrouw, ze ging er met een man vandoor en toen... En ze wist dat ze verkeerd deed. En ze verliet de stad en ging naar een andere stad ver uit de buurt, veranderde haar naam en woonde bij een paar mensen. En deze man volgde haar en vertelde haar toen hij daar aankwam dat hij recht op haar had. Ze moest nog steeds een wettige vrouw voor hem zijn. Of hij zou het vertellen. En toen ze daar ginds was, was ze met een fijne christen getrouwd. En als hij het niet deed, zou hij alles aan het licht brengen, dreigde haar. Daarom moest ze met beide mannen leven, wat verkeerd was, in plaats van direct kleur te bekennen. En ze kreeg een baby en nu is het meisje ongeveer 18 jaar en weet niet welke van de twee eigenlijk haar vader is. Nu komt ze in de menopauze en het heeft haar aangegrepen. Nu, wat kan ze doen? Ik zei, er is slechts één. Ze zei, als ik het aan mijn man vertel, zal hij me verlaten. En als mijn dochter het weet, zal ze zelfmoord plegen. En ik zei, als u het in uw hart bewaart, zult u naar de hel gaan. Nu, kies wat u wilt. Er staat u maar één ding te doen, dat is schoon schip maken. Dat is precies juist. Wees eerlijk. Menigmaal in de visioenen, weet u, zoals de mensen komen, vrouwen en mannen, graaft de Heilige Geest deze dingen op die ze in hun leven gedaan hebben. En u hebt ervan gehoord en het gezien, weet het, zie. En vertelt hun dingen die ze moeten doen. Ze zeggen, wel, ik heb het al met de Heer in orde gemaakt, maar u bent aan uw man of uw vrouw verschuldigd om het te gaan te vertellen. Zo is het, u wordt verondersteld dat te beleiden. Nu, deze persoon, indien zij degene is die schuldig is, zij deed het, ze ging naar haar echtgenoot. Wel nu, u hebt uzelf gezuiverd, zuster, naar uw overspel tegenover uw echtgenoot pleegde. U bent naar uw man gegaan en hebt opruiming voor uw man gehouden. Toen bent u met uw echtgenoot naar de man gegaan en hebt u uzelf daar gezuiverd. U bent zuiver. Indien uw echtgenoot met u wenst verder te leven, dat is zijn zaak. Hij hoeft het nu niet te doen. Maar als hij bij u wil wonen en u vergeeft, dan zult u dame genoeg zijn om nooit meer aan zoiets schuldig te zijn. Maar wanneer hij u niet vergeeft, dan is dat zijn zaak. Hij kan u wegzenden. Heel juist. Maar nu de man met wie u de handeling gedaan hebt, hij is nu degene die naar zijn vrouw dient te gaan en met zijn vrouw naar u terug moet komen. U hebt uw deel gedaan, nu is het zijn beurt om zijn deel te doen, ziet u? Zie, de tweede partij. Deze vrouw verrichtte de daad met de man en zij haalde haar echtgenoot, beleed het en ging naar de man en beleed het en maakte het terecht. Wel nu, de andere man was ook een getrouwde man, nu dient hij naar zijn vrouw te gaan en zijn vrouw mee te nemen naar deze vrouw. En dan is het in orde. Ziet u wat ik bedoel? Het is dan afgedaan. Maar zonder dat zult u nog steeds schuldig zijn en diep in uw hart zult u veroordeeld zijn. En niet lang geleden had ik een vrouw daarbinnen die dit bij zich droeg sedert de Eerste Wereldoorlog. En ze zei, broeder Branham, ze had honderden dollars aan psychiaters en van alles uitgegeven. Ik zat daar en sloeg haar in de kamer gade. Mida had haar naar boven gebracht. Terwijl ze daar zat, draaide ze voortdurend een zakdoek rond in haar handen en zei, ik voel me alsof de wereld op uitbarsten staat en ik, al zulke soort dingen. Ik bleef daar gewoon zitten en ik zei, er is iets omtrent. Hebt u ergens in uw leven iets? Nee, ik ben een zondagsschooljuffrouw. Ik zei, goed, zat daar even en lette op. Ik zei, ik zie een kleine groene auto. En u bent met een blonde man. En een trein raakte bijna de auto. Ze zei, vertel dat aan niemand. Ik zei, uw man was op die tijd in het leger. Ze begon te huilen, sprong op, zeg dat tegen niemand. Dat was ver weg in haar onderbewustzijn. Ze zei, ik heb dit lang geleden aan God beleden. Ik zei, wacht even. U hebt nooit iets verkeerds tegen God begaan. U hebt een fout begaan tegen uw huwelijksgelofte. U zult naar uw man terug moeten gaan en dat eerst in orde moeten maken. Ze zei, hij zal me verlaten. Ik zei, God heeft u hoe dan ook verlaten. Dus van welke van de twee wilt u nu verlaten worden? Ik zei, ga naar hem toe. En hij zou dit doen en ik heb twee kinderen. Ik zei, wel, dat is alles wat ik u kan vertellen. Psychiaters hebben dit nooit uit u gekregen. Maar de Heilige Geest openbaarde het en ik heb u nog nooit in mijn leven gezien. Ze zei, dat is absoluut waar. Ze zei, wel, ik kan het hem gewoon niet vertellen. Ik zei, wel, ik, bij u gezien te hebben, liep verder naar de andere kamer. En ze kwam daar terug en Mida, ze zei, ze wil dat je weer binnenkomt. Ik zei, ik ging erheen en ik zei, wat wenst u? Ze zei, broeder Branham, ik kan dat niet aan mijn man vertellen. Ik zei, uw echtgenoot is een man met donker haar, jawel. Ik zei, hij zal hetzelfde aan u moeten beleiden. Ze zei, oh, mijn man niet. Ik zei, u kunt hem maar beter gaan halen en hier komen. Ik zei, kent u een zekere vrouw die een roze japon draagt en die op het kantoor werkt van een zekere soort automobielbedrijf? Ze zei, jazeker. Ik zei, noemt men haar niet bij een bepaalde naam? Jawel. Ik zei, 2 weken geleden zat ze onder een beukenboom met en ze zaten in een kleine bruine Chevrolet met kenteken zo en zo en waren in dezelfde handeling. Ze zei, niet mijn man. Ik zei, goed, gaat u hem maar halen en kom hier. Ze vertrok. Een paar minuten later kwamen ze binnen. Hij zei, het is de waarheid. Ik zei, ziet u? Vertel het nu aan God. Maar eerst, wanneer u naar het altaar komt en u herinnert u dat er iets is, ga het eerst recht maken. En zolang die andere partij hier schuldig is, met het zijn vrouw niet te vertellen, deze vrouw heeft zich gezuiverd. Nu is het aan haar en haar echtgenoot. Maar die andere man en zijn vrouw moeten hierover in de treinen komen. En u kunt niet, ongeacht wat u doet, het zal u achtervolgen zolang u leeft, tenzij u het uit de weg ruimt. Er is maar één manier om het te doen, beleid het. Als stroopt het de huid van u af, doe het toch. Vertel de waarheid, dan hebt u het in orde gekregen. Amen. Ik kan velen op de band horen zeggen dat is verkeerd, maar probeer het eens en kijk of het niet waar is. Goed. Vraag voor zondagochtend. Sorry, het is deze keer, maar... Is er een verschil in het moment van het ontvangen van de Heilige Geest of de doop van de Heilige Geest? Is er een verschil? Zal een persoon in tongen spreken? Indien niet altijd, welke manifestatie wordt ondervonden? Wel, kunt u zich een moeder voorstellen die het leven schenkt aan een baby zonder het te weten? Ze zou bewusteloos moeten zijn om het niet te weten. Evenmin kunt u de Heilige Geest ontvangen zonder het te weten. Er is iets dat in u plaatsvindt. Ziet u? Er is iets dat u verandert. Uw hele gestel, heel uw geestelijk gestel, wordt weer vernieuwd. En u wordt een nieuw schepsel in Christus. Zoals de Bijbel het stelt, een nieuw schepping in Christus. U weet het. Nu, u zegt, broeder Branham, dan gelooft u niet dat een mens in tongen zou moeten spreken om de Heilige Geest te ontvangen. Niet om te bewijzen dat hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Ik wilde dat ieder lid van mijn kerk in tongen sprak. Dat te doen zou ik fijn voor ze vinden. En als ik geloof dat als u het God vraagt, God het u wil schenken. Maar laat me u zeggen, ik ken genoeg mensen die in tongen spreken en niet de Heilige Geest hebben. Er is geen prediker die eerlijk tegenover zichzelf en zijn gemeente is, of hij zal zijn gemeente hetzelfde vertellen. De duivel kan dat nabootsen. Paulus zei, al spreek ik met tongen van mensen en engelen, al geef ik mijn lichaam als offer om verbrand te worden, al begrijp ik alle geheimenissen van het woord, al geef ik al mijn goederen aan de armen en al deze dingen en heb geen liefde, dan ben ik nog steeds niets. Al heb ik geloof dat ik bergen kan verzetten, enzovoort, dan ben ik nog steeds niets. Voorts heeft hij gezegd, hetgeen ten dele is, zal teniet gedaan worden wanneer hetgeen volmaakt is gekomen is, of wanneer hetgeen volmaakt is bekend geworden is. Nu, ik heb een vraag hierover. Ik hoop dat ik er vanavond aan toe kom, over wat er gebeurde toen de zegels werden geopend. En ik denk dat ik het misschien met deze vraag direct tot u kan brengen. Nu, vraag broeder Branham, wat moeten wij doen? Iets is over mij heen gekomen dat ik niet kan doorbreken. Vorig najaar droomde ik dat ik verdwaald was in wit zand. En het was donker aan het worden. Ik kon mijn weg niet vinden. Deze droom is me sinds vorig najaar bijgebleven. Ik ben nu als iemand die in het duister rondtast. En mijn zoon, Erwin, en zijn vrouw waren in mijn droom inbegrepen. Zij zitten nu ook in duisternis. We zijn in wanhoop. We zijn in wanhoop. Ik geloof dat God u zal tonen wat er nu gebeurt. Wat er nu in ons hart is, mevrouw, oké, als wij verkeerd zijn of in zondige plaatsen, vertel het ons. Wij willen in orde zijn. Ik ken de dame niet. Maar ik voel gewoon, dame, als u hier bent, dat hier uw moeite is. U hebt zich iets laten overkomen wat u nerveus heeft gemaakt. Want in wit zand zijn vertegenwoordigt zuiverheid en rechtvaardigheid. En u laat Satan gewoon iets op u werpen. Uw droom bewees dat er niets verkeerd is. U bent alleen nerveus. En door dit te doen en dit te denken maakt u de rest van uw familie nerveus. Stop daarmee, eis uw door God gegeven rechten op. Uw droom bewijst door de uitlegging dat u in wit zand verkeert. Alles is goed. U bent het zelf, nerveus. En als u één lid van de familie nerveus laat worden, dan gaat het naar de volgende lid en het volgende lid. En voor u het weet bent u allemaal aan het ruzie en overhoop. En een familielid raakt wat ontsteld over iets en het maakt een de ander overstuur. En de ander en de ander en dewel drijft de hele familie overstuur. Het is Satan. En als dan één lid van de familie zich verheugt, laat de rest zich dan ook verheugen. Laat dan iedereen van de familie dat proberen te doen. Ieder van jullie kinderen probeer je vader en je moeder te helpen. Mama u, papa probeer de kinderen te helpen. Laat die sombere, ongelovige geest niet over u komen. U bent christenen. U bent geboren uit de geest van God. U bent het zout der aarde. U hebt door God gegeven rechten. En de Bijbel heeft gezegd, indien er enige lof is, indien er enige deugd is. Denk aan deze dingen. Amen. Denk niet aan het verkeerde. En zuster, ik denk dat dat uw moeite is, dierbare zuster. Ik zou hier lang over kunnen uitweiden, maar overeenkomstig hetgeen ik beloofd heb, slechts 20 minuten, en ik zou graag zoveel mogelijk van deze, en zo niet leggen terug op de kansel, dan krijg ik het opnieuw. Sommigen zeggen, broeder Branham is de zoon des mensen. Ik dacht dat de vuurkolom de zoon des mensen was. Ben ik verkeerd? Wel, dat is een goede vraag. Zeer goed. Maar ik ben niet de zoon des mensen, maar een zoon des mensen. Dat is nogal een verschil. Jezus Christus was de zoon des mensen, de zoon van God, de zoon des mensen, de zoon van David. nu. De reden dat die vraag waarschijnlijk aan deze persoon werd gesteld of gezegd is omdat mensen mij beschouwen als een ziener. Wat ik nooit... Ik heb hier een vraag tussen die me hierover onder vuur neemt, ziet u? Maar wanneer ik deze vragen lees, zult u merken waarom ik zo op deze wijze de dingen beantwoord. Tenzij ik beslist geleid word iets te doen, zie? Dan zeg ik wat ik moet zeggen. Maar dat uur is niet aangebroken. Dus, ik ben dus niet de gezalfde zoon des mensen. Ik beweer niet zijn profeet te zijn. Menigmaal heb ik het gezegd terwijl ik me niet herinnerde dat ik het zei. Ik betrapte mezelf op de band. Maar dit zeg ik soms, omdat als u het in termen wilt verklaren, een profeet, in de Engelse term, zuiver een prediker is. Iedereen weet dat, neem het woordenboek. Zie, een profeet is een prediker volgens het Engelse woordenboek. Maar in het Hebreeuws of het Grieks is een profeet een ziener. Iemand die dingen voorziet en dingen voorzegt. Maar onder de Engelse vertaling is een profeet een ziener. Ik wil me dus niets anders dan uw broeder noemen. Ik ben uw broeder en beschouwt u mij gewoon als broeder Bill of broeder Branham of wat u er ook mee wilt doen. Dat is fijn. Dat is ieder. Wat u gelooft, houdt dat voor uzelf, zie. En wat was nu die andere vraag? Ik raak zo in deze verwikkeld dat ik vergeet wat de zaak was. Een ervan was ik de zoon des mensen en... Hier is het, geloof ik. De zoon des mensen, of was de vuurkolom de zoon des mensen? Nee, de vuurkolom is de zalving. De vuurkolom, nu dit kan misschien een beetje diep gaan, tenzij enkele van u theologen zijn. Dr. Veel vermoedelijk. De broeder hier en enkele van deze voorgangers hier uit Arkansas en mijn goede vrienden hier aanwezig, die zouden het waarschijnlijk wel weten. Nu, die vuurkolom is de Logos, die van God uitging. De Logos, hetgeen eigenlijk de eigenschap van de volheid van God is. Toen God in de vorm kwam waarin hij gezien kon worden, was het de zalving van de grote geest die naar voren trad, zijn afdaling, zijn neerkomen, God de Vader, de Logos, die boven over Israël was. Hij was heilig, kon geen zonde verdragen en moest direct in Ede een bloedoffer plaatsvinden. Vervolgens werd die Logos vlees en woonde onder ons. Tot waar deze Logos in een menselijk lichaam woonde, dat het offer was. En toen de mens gevormd werd in de beeldenis van God, en toen kwam God neer in het beeld van een mens om de mens te verlossen, dat bracht mens en God bij elkaar. Hemel en aarde omhelsten en kusten elkaar. God en mens omarmden elkaar als vaderschap en zoonschap. Toen de Logos vlees werd en onder ons woonde. Jezus zei, ik ben van God gekomen. En ik ga terug naar God. Is dat juist? Na zijn dood, begrafenis, opstanding en hemelvaart, toen het lichaam opgenomen werd om aan de rechterhand van God te zitten. Ik bedoel nu niet dat God een rechterhand heeft, God is een geest. Maar aan de rechterhand betekent in de kracht en autoriteit van God. Dat in die naam alles in de hemel ernaar genoemd is en eraan onderworpen is. Alles op aarde is ernaar genoemd en is eraan onderworpen. Een naam boven alle namen. Jezus Christus. Wel nu, deze Logos die in hem was, hetgeen de geest van God was, de zalving, door de heiligmakende genade van het bloed, bracht vele zonen tot God die gezalfd worden met dezelfde Logos. Nu, op de Pinksterdag kwam het neer, die vuurkolom, en brak op die wijze uiteen, en tongen van vuur plaatsten zich over een ieder van hen, niet hun tongen, maar tongen van vuur. Laat ze zich op elk van hen, een uitverkoren en geselecteerde groep, geïdentificeerd door deze vuurkolom, tonend dat God zichzelf verdeeld had in de mensheid. Begrijpt u het? God, de Logos, die zich verdeelt in de mensen. God niet in één persoon, hij is in zijn gemeente universeel. Dat is de reden waarom Jezus zei, de werken die ik doe, zult u ook doen, en meer. Nu weet ik dat King James zegt groter, maar de juiste vertaling daar is, meer dan dit zult u doen. God was omsloten en begrensd in één man, Jezus Christus. Maar nu is hij besloten en begrensd in de hele universele gemeente van de levende God. Op dit ogenblik Terwijl God hier met ons spreekt in ons hart, is Hij in Afrika, is Hij in Azië, is Hij in Europa, is Hij in Engeland, waar gelovigen ook vergaderd zijn, daar is Hij in hun midden. Dan nu na zijn dood, begrafenis en opstanding, en de komst van de Heilige Geest, werd Paulus, die Saulus was, op weg naar Damascus, neergeslagen door een vuurkolom, de Logos. En deze Jood zou die vuurkolom nooit Heere hebben genoemd, tenzij hij wist dat het dezelfde Logos was als die zijn volk volgde door de woestijn, ziet u? Nu, dat was niet de Zoon des Mensen, dat was de Logos. Nu, we zeggen dit met eerbied en liefde en respect. Zie? Nou, Jezus Christus dezelfde is, gisteren, heden en voor eeuwig, en daar het in de laatste dagen ook zal zijn, zoals het was voor Lots tijd, of in Lots tijd in Sodom, zo zal het zijn in de dag dat de Zoon des Mensen zich weer openbaart, zich bekend maakt. Wel nu, in deze laatste dagen, is de Logos, die op Jezus was, van waar Hij weer teruggekomen is, tot de vuurkolom, en neergedaald naar de aarde, om... Ik wilde iets zeggen, maar ik let op de bandopname. Maar men zou dat niet geloven als u het hun vertelde. Het zou geen enkel verschil maken. Mensen zouden het niet geloven, maar ik zal het weglaten. Maar is neergedaald voor zoiets als een gerechtelijk onderzoek dat plaatsvindt. En nu, deze grote vuurkolom, die volkomen geïdentificeerd is, zelfs door wetenschappelijke camera's, die hier heden op de aarde zijn, daar hangt de foto ervan. Ik geloof dat hij er nog steeds is het niet? Is hij er? Wetenschappelijk bewezen door de beste die we hebben, George G. Lacey, het hoofd van de FBI voor vingerafdrukken en documenten, zei, ik zelf noemde het psychologie, eerwaarde heer Branham, maar, zei hij, het licht raakte de lens. Ik heb hem onder lampen met ultrastralen gelegd en onderzocht het 4 of 5 dagen lang, en het licht trof de lens, en deze lens zal geen psychologie aannemen. Wel nu, dat is geïdentificeerd. Let dan op de werken ervan. Het bewijst dezelfde Jezus onder ons, die eens in Palestina leefde. Dezelfde geest die op Jezus was, is door een lichaam opgekomen, tot het weer teruggekeerd is tot het hoofdschap, waarvoor hij spoedig komt om het lichaam op te eisen. Amen. Het hoofd komt naar het lichaam. Begrijpt u het? Dat zal de Zoon van God, de Zoon des Mensen, de Zoon van David zijn. De Ik Ben, de Roos van Sharon, de Lelie der Valleien, de Morgenster. Ik ben hem niet, ik ben zijn dienstknecht. En de vuurkolom is hij niet, het is in geestvorm, zie, die op de Zoon des Mensen was en nu gekomen is om mensen zonen te zalven, om een bediening terug te brengen, precies zoals hij gezegd heeft dat het zou zijn, om het hoofd en de rest van het lichaam samen te verenigen. Net zoals de piramide, zoals Henoch bouwde. En we ontdekken in de piramide dat men er nooit de hoofdsteen op heeft gekregen. Waarom? De hoofdsteen moet nog komen. De 7 treden in de piramide. We zullen dat een keer doornemen. En ik zou u graag tonen hoe het werkelijk perfect overeenstemt met de schrift. En als u kijkt op uw Amerikaanse dollarbiljet, die grote hoofdsteen, een oog zegt, het grote zegel. Het zal komen. En merk op deze stenen. Merk op deze stenen, is er hier iemand ooit bij de piramide in Egypte geweest? Wel, als u opmerkt, er zijn handen daar die omhoog gaan. Goed, die stenen liggen daar zo perfect in. En die top, waar het als een koepel lijkt, in de top. Wanneer die steen komt, zal het zijn als een grote diamant. Die er helemaal precies in past. Nu, die steen zou daar precies niet passen in die onderste fundering. Nog zal hij op de tweede fundering of de derde fundering passen. Hij zal slechts op de bovenste fundering passen wanneer het hele gebouw pas klaar is gemaakt voor de steen. En Jezus kan niet komen voordat de gemeente, een lichaam van gelovigen en de bediening die hij eens achterliet, zal dan hetzelfde moeten zijn als toen, om, en dat brengt dat, zij worden zonder ons niet volmaakt, zei Paulus in Hebreeën 11, zonder ons kunnen zij niet volmaakt worden, zij moeten deze bediening hebben om de Lutheranen, Wesleyanen en al diegenen door een tijdperk heen op te wekken. Wanneer dat komt, wanneer dat deel van de, waar de arenden verzamelen, waar het karkas is, zullen er arenden vergaderd worden, was de vraag. Oh, het is gewoon volmaakt. Dat beantwoordde hopelijk de vraag. Broeder Branham, kan Satan de gave van tongen, een profetie gebruiken, in een persoon die de Heilige Geest heeft? Dat is een goeie, is het niet? Zeker. Als. Het moet zeer, zeer nauwkeurig in de gaten worden gehouden. Als u in 1 Korinthe 14 vers 29 wilt opmerken, u die het wilt opschrijven, zie, de persoon die dit schreef heeft het niet ondertekend, er staat erin, God zegene u. Ziet u, in 1 Korinthe 14, vers 29 ontdekken we dat elke gave in de gemeente eerst geoordeeld moet worden. Zie, u moet opletten omdat boze geesten binnensluipen. Want vergeet niet dat de regen valt op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Dezelfde regen die gezonden werd om het koren te rijpen, rijpt ook het onkruid. Hetzelfde water, hoeveel weten dat? Wel nu, dat behoort het slangenzaad aan u duidelijk te maken. Hoe deze zoon gekomen is, ik probeer het hier tussenuit te halen om het te behandelen, voordat mijn tijd op is. Maar ik kan het niet vinden hoe het met die zoon zat bij dat slangenzaad. Ziet u? Zie, God heeft een wet. Nu, wat dit betreft, met deze wet van de geest des levens, moet u opletten, want Satan glipt binnen. En Paulus zegt dat wanneer iemand iets geopenbaard kreeg, er minstens 2 of 3 moesten zijn om het te beoordelen voordat het aan de gemeente kon worden verteld. Ook mag ik dit hier nu wel naar voren brengen. Ik denk niet dat mijn broeder hier vanavond is, maar iemand maakte gekheid over iemand die de tabernakel verliet en naar broeder Junior Jackson ging voor de gemeente. Er werd gezegd, ze voegden zich onder de dode vogels. Schaamt u zich niet om zo'n opmerking te maken? Wie u ook bent, indien u hier mijn kind bent in Christus, ik schaam mij over u. Doe zoiets niet. Junior Jackson is mijn broeder. Don Riddle is mijn broeder. Wel, de reden ervan is, omdat toen ik de gemeente hier in een bepaalde orde gezet heb, toen ik terugkwam om te zien of ik de manifestatie van de gaven in orde zou kunnen krijgen, dat de helft van hen zich ervan afkeerde, omdat, wanneer je zou beginnen te spreken, of prediken, of iets anders, het was tot zo'n situatie gekomen dat je nauwelijks kon prediken, of er was iemand die in tongen sprak, iemand die vertaalde, of iemand die de vertolking gaf, en de helft ervan is zelfs nooit uitgekomen. Nu, ik geloof in spreken in tongen. Ik geloof in vertolking. Maar het moet iets direct voor de gemeente zijn. Niet de Heer komt spoedig of zoiets, wat goed is. Maar, zoals Jezus zei, gebruik geen tevergeefse herhalingen zoals de heidenen doen. Het moet iets zijn, ga broeder zuster zo vertellen dat hij zeker iets heeft gedaan. En om het, wel ga broeder zuster sowieso zeggen dat toen zij onlangs daar ginds een bepaald iets deed, dat zij de wetten van haar echtgenoot heeft overtreden, de eed aan haar man. Tenzij ze dit in orde maakt, zal de Heilige Geest haar afsnijden. Daar hebt u, zo spreekt de Heer. Breng dan die zonde maar eens binnen. Dan hebben we een gemeente gekregen zoals het was toen Ananias en Safira binnenkwamen. Dan hebben we een gemeente die stevig staat. Oh, zegt de broeder Branham, ik vertelde dat een jonge kerel. Hij zei, wel, u drijft ons te veel in het nauw. Ik zei, sta ik daar zelf niet op die plaats tegenover vreemdelingen die ik nog nooit in mijn leven heb gezien? Maar ik heb geloof en vertrouwen dat in mijn God die mij gezonden heeft om dit te doen. En nooit eenmaal is het verkeerd geweest of zal het verkeerd zijn zolang het God is. Zo is het. Niet spreken in tongen en zulke dingen. Ik geloof dat deze tongen en mensen die dergelijke gaven hebben, als zij werkelijk echte christenen zijn en erin geïnteresseerd zijn, zij tezamen zullen komen omdat en hun tongen en vertolking zullen geven en zien wat ze kunnen doen om het koninkrijk van God te bevorderen. Ze hebben een eigen bediening, maar het behoort niet meer in de samenkomst waar met de zondaars gehandeld wordt enzovoort. De Bijbel zegt, men zal zeggen dat u onwetend bent. Soms wordt men zo oneerbiedig mee enzovoort. Onze groep is dat niet, maar ik laat ze een poosje hun gang gaan. Ik zei, let erop. Ik heb nu de broeders verteld, er zijn hier getuigen die dit weten. Ik zei, laat het gaan. Na een poosje zullen we erachter komen of het van God is of niet. Als het geen kastijding kan verdragen, dan is het een bastardkind. Dat is precies wat de Bijbel zei. En toen de kastijding kwam, wat gebeurde er? Heb ik u dit lang geleden verteld? Ziet u, vraagt de voorganger hier. En zei, hoe zit het met dit en dat? Zei, laat het gewoon gaan, het zijn baby's. We kunnen het niet oordelen, maar let op wanneer het werkelijk aankomt op het vasthouden van het woord. Nu, broeder Junior Jackson had het recht het er niet mee eens te zijn. Hij wil zijn gemeente, de mensen willen alleen maar allemaal in tongen spreken en dergelijke in de samenkomst. Dat is broeder Junior's zorg. Dat is aan hem. Maar Junior Jackson gelooft deze boodschap evenveel als wij allemaal. Hij is één van ons. En men is geen dode vogel als men daarheen gaat. Junior Jackson is een man van God die ik met mijn hele hart lief heb. En hij is hier niet vanavond, dus ik kan het echt uiten op de wijze zoals ik het wil. En Don Ruddle, ik denk niet dat Don hier vanavond is, want ze hebben een eigen gemeente. Maar als ik enige personen die naar deze tabernakel komen, naar buiten zie wandelen en naar Don Ruddle zie gaan, of naar broeder G.T. Parnell, of broeder enige van deze broeders hier, dat zijn hier onze broeders en medebewoners van het koninkrijk. Ik zou zo gelukkig zijn, ik zou niet weten wat te doen. Ik zou willen zeggen, heren, vul deze plaats weer op. Laten we het uitschenken en een andere weer opvullen. Ik zou het graag willen. Ik zie deze jongens graag. Het zijn mijn kinderen. Wel, nu GT of ieder van de rest van hen behoeft het niet zo te doen zoals ik te geloven. Dat hoeven ze niet. Zoals ik u vanmorgen verteld heb. Ik ben het zelfs niet eens met mevrouw. Of is zij het met eens met mij? Want als ik naar de tafel liep en Junior nam appeltaart en ik kersentaart. Broeder, we eten beide taart. We stemmen daar samen, maar... En we prediken beide hetzelfde evangelie. Zijn kerkorde, weet u, Petrus en Paulus hadden verschillen. Niet in hun leringen, maar over de manier waarop Petrus zich gedroeg. Ze hadden er een klein meningsverschil over, maar het scheidde hen nooit van elkaar. Ze waren broeders. Nou, natuurlijk zullen we verschilpunten hebben. Geen verschilpunt. Ik ben het niet eens met de Assemblies of God. Ik stem niet overeen met hun systemen. Maar er zijn heel wat van deze Assembly of God mannen die dierbare broeders zijn. Ik ben het niet eens met de eenheiddoctrine, maar vele van deze mannen zijn dierbare mannen. Ik ben het met de Baptisten en met de Presbyterianen en hun systemen niet eens. Maar onder hen zijn echte christenen. Op een of andere wijze pakte ik vanmiddag een telegram op. Het was mij ontgaan. Een broeder, een baptiste prediker, zei dat hij al een poos zocht om naar een plaats te gaan waar de mensen God respecteren in plaats van elkaar aan te zien. En een dierbare broeder die naar deze gemeente komt, zei, ik zal je naar zo'n plaats brengen. Hij verlangde er naar hier te komen. Een baptist. Ziet u, ze zijn overal verspreid. Ik zou het niet eens zijn met hun systeem, maar ik houd stellig van het gezelschap, dus zeg dit niet over die broeders. Nu bij dit, deze gaven moeten in de gaten worden gehouden. Geen gaven, je moet erop letten, Satan kan elke gave nabootsen. Kijk nu naar deze Beatles die goddelijke genezingen aan het nabootsen zijn. Smerig, vuil, verrot, uit de hel geboren. Ziet u? Goed. Was Daniel de vierde man in de vurige oven? Omdat hij de profeet was in dat tijdperk? Nee, het was Jezus. De vierde man was als de zoon van God. Ik denk niet dat het de profeet was omdat hij in de leeuwenkuil was. Maar ik zou niet willen geloven dat Daniel in de vurige oven was. Ik kan nauwelijks... Nu, u zou daar gelijk kunnen hebben. Dan is dat echter gewoon mijn mening. Broeder Branham in Genesis 6 vers 12 zei God dat al het vlees zijn weg verdorven had. Heeft dit betrekking op echtscheiding en huwelijk? Als dat zo is, verwees Jezus dan niet naar hetzelfde toen hij zei, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden in Matthäus 24 vers 38 en 39? Broeder Branham, zullen er nog kinderen geboren worden in het millennium? Duizendjarige rijk. De duizendjarige regering van Christus hier op aarde. Of zal er nog enig teken op aarde zijn, of enige zonde, sorry, op aarde zijn gedurende die tijd? Dan zullen er mensen op aarde zijn in stoffelijke lichamen gedurende die tijd. Ik probeer er gewoon echt snel doorheen te komen. Nu. In Genesis, het zesde hoofdstuk, twaalfde vers, zei God dat alle vlees verdorven was. Ja, dat was huwelijk, echtscheiding en al het andere. De Bijbel zei, zoals het was in de dagen van Noach, hoe zij huwden en ten huwelijk gaven enzovoort. Dat is één van de tekenen van de eindtijd. Gewoon één van de tekenen. Wel nu, als dit alles was wat de wereld deed, zou ik het niet het bewijs van de eindtijd kunnen noemen. Net zo min als ik spreek in tongen het bewijs van de Heilige Geest kan noemen. Het is waar. Dat er verondersteld wordt dat er een tijd zal komen waarin huwelijk en echtscheiding net eender is als in de dagen van Noach, maar er zijn zoveel andere dingen die erbij komen. Het is slechts één van de tekenen. En spreken in tongen is één van de tekenen van de Heilige Geest, maar niet een onfeilbaar teken van de Heilige Geest. Net zo min als dat vrouwen en mannen trouwen en echtbreken en opnieuw trouwen. Dat zou niet het enige teken zijn. Dat, als dit het enige is dat er was, zou ik dat zo niet kunnen noemen. Het spreken in tongen en enige andere gaven zullen nog andere dingen vergezeld moeten gaan om te maken dat het God is. Nu zullen er kinderen worden geboren gedurende de duizend jaren in het millennium? Nu, dat is de vraag in mijn gedachten die ik u onlangs vertelde. Ik weet het niet. Het lijkt er veel op dat dit zou kunnen zijn. En het lijkt er veel op dat dit niet zou kunnen. Ik zal zo oprecht zijn met u als ik maar kan zijn. Tot nu toe weet ik het niet. Als God het ooit openbaart, zal ik het u vertellen. Maar wacht, het moet van God komen. Jullie zijn mijn kinderen. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet het niet. Of er daar zullen zijn of niet, ik kan het niet zeggen. Of zal er gedurende die tijd zonde op aarde zijn? Nee, er zal geen enkele zonde op aarde zijn. Satan is gebonden. En zullen er gedurende die tijd mensen op aarde zijn met stoffelijke lichaam, bestaande lichamen? Jazeker, we zullen ons verheerlijk lichaam hier op aarde hebben en eten, drinken, huizen bouwen en leven, net zoals we nu doen, gedurende 1000 jaar. Het is de huwelijksreis van de bruid en de bruidegom. Broeder Branham, wat bedoelde Jezus in Matthäus 12, vers 32, waar Jezus zei, wie enig woord tegen de Heilige Geest gesproken zal hebben, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze wereld, nog in de toekomende wereld. Verklaart u mij alstublieft deze verse uit de schrift. Dank u wel. En het bevat de naam van de man, hij is een prediker, goed. Broeder, u bent een theoloog, ik niet. Maar ik zou dit willen zeggen, dat Jezus zei, zo wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden. Met andere woorden, om met de rest van de schrift te plaatsen, alle soorten zonden zal de mens vergeven worden, maar de Heilige Geest lasteren zal de mens niet vergeven worden. Lastering van de Heilige Geest is er gekheid mee maken, erover praten. Belachelijk maken, zoiets dergelijks doen, dat is wanneer u de grens van goed en verkeerd overschrijdt. Maar nu, indien u de Heilige Geest ziet, bijvoorbeeld, wat als de Heilige Geest hier neer zou komen en zou onderscheiden zoals het gebeurt? En wat als dat de Heilige Geest was en u geloofde het niet en u ging naar buiten en maakte er gekheid mee en praatte erover? Het kan me niet schelen wat u ook doet, het is met u gedaan. En u kunt het niet doen, dat bewijst daar precies dat u niet van God bent, want het zaad van God verblijft in de mens en hij kan niet zondigen. En wat is zonde? Ongeloof. Wanneer hij het woord gemanifesteerd ziet worden, gelooft hij het. En hij kan alleen, ziet u, er is slechts één zonde. Dat is één zonde, hoeveel weten dat? Dat is ongeloof, dat is waar. Overspel plegen is geen zonde. Sigaretten roken, leugens vertellen, vloeken, dat is geen zonde. Dat zijn eigenschappen van ongeloof. U doet het omdat u geen gelovige bent. Dat is waar. Dus ziet u, er is slechts één zonde en dat is ongeloof. Wie niet gelooft is reeds veroordeeld. Het maakt niet uit wat hij doet of iets. Hij is veroordeeld om mee te beginnen. Goed, broeder Branham. Is het verkeerd voor een jonge, ongetrouwde, ik dacht niet wat, om haar haar te knippen. Ik stel me voor dat het een vrouw is. Ja. Ja, het is verkeerd voor elke vrouw om haar haar te knippen. Het is een kort vraagje. Bent u slaperig aan het worden? We zullen ons zo snel mogelijk haasten. Ik was hard aan het proberen dat slangenzaad te krijgen. Bid voor onze zoon in... Oh, dat is een gebedsverzoek. Ik heb deze gewoon opgepakt en ben weggerend. Gewoon. Broeder Branham, is het vrouwen toegestaan om in openbare gelegenheden te werken wanneer ze een gezonde man en kinderen hebben? Ik stel deze vraag voor iemand anders. Wel. Ik weet het niet wat dat betreft. Ik kan het niet zeggen. Maar ik voel het op deze manier. Laat me dit zeggen. Ik geloof dat als ik een vrouw was en ik wist dat mijn man gezond was en een goede baan had, werkte, ik geloof dat het voor mij een groot plezier zou zijn om thuis te blijven en voor mijn kinderen te zorgen en ze op te voeden en de Heere lief te hebben. En als ik buiten mijn was en de dingen die ik te doen had, nog tijd had, zou ik denk ik mijn kinderen onderwijzen hoe de Heere te dienen. Nu, wanneer u een schuld heeft, of iets waar u uw man mee probeert te helpen om te betalen, of iets wat u moet doen, ik denk dat het fijn is wanneer u probeert hem te helpen. En u gedraagt zich als een dame, en ik denk dat het moeilijk is, geen gezond denkende man zou willen dat zijn vrouw in een groep terechtkomt waar een stel vulgaire, smerige mannen en dat soort zaken zijn. Maar als de vrouw zich daarin moet begeven, denk ik dat haar man zou moeten weten dat ze een waarachtige christin is, die kan worden vertrouwd, een betrouwbare vrouw. Maar om nu te zeggen dat ze niet zou moeten werken, ik weet het niet. Zie, er is geen schrift dat om dat te ondersteunen. Ik geef alleen deze mening door. Maar ik denk dat als een vrouw wil werken, ze wil werken. Wel nu, ik ben stellig tegen het werken van vrouwen in die kantoren, waar al deze zakenmannen, ze stellen zich aan, vertellen die vuile moppen en een aardige nette vrouw die daar zit. En al die vuilige, smerige dingen worden zo rondverteld, daar ben ik tegen. Ik denk dat u uit zulke rommel als dat vandaan zou moeten komen. Maar nu, als een vrouw zichzelf als een echte dame kan gedragen en iets probeert te doen om haar man te helpen met betalen, wat kleding voor de kinderen om naar school te gaan of een rekening afbetalen of iets dergelijks en ze wil werken tot dat voorbij is. Nu, dit Dit is nu niet de Heere, omdat ik hier geen schriftgedeelte voor heb. Ik zeg alleen, dat zou mijn mening zijn, maar anders zou ik er niet aan denken wanneer ze alleen maar wil werken om gewoon rond te rennen, om meer geld te hebben, om uit te geven, rond te rennen en naar cafés te gaan en of drinken of roken en tekeer gaan. Ik denk niet dat ze dat zou moeten doen. Ik denk dat ze thuis moest blijven, proberen een dame te zijn en voor haar huis te zorgen. Indien Jezus in een tweede, nee. Indien, Jezus, indien u zich in een tweede huwelijk bevindt, waar beide partijen gescheiden zijn, bekering genoeg, of moet u het beëindigen, of moet u uw huwelijksrelatie beëindigen om recht te staan? Indien u zich in een tweede huwelijk bevindt, waar beide partijen gescheiden zijn. Ik denk dat ik die al beantwoord heb, zie? Ja, die heb ik al beantwoord. Waar beide partijen zijn, ik wilde dat we niet door deze dingen hoefden te gaan. Mensen, ik heb hier vrienden vlak voor me zitten, verspreid hier in dit gehoor, en ik die ken, en het breekt me bijna om het te zeggen, maar ik moet het zeggen, zie? En de wereld is in zo'n verdorven toestand. Een of andere arme kleine vrouw maakt een fout en trouwt een alcoholicus. En ze gaan die kant op of een arme man trouwde een prostituee en wist het niet. En is dan aan die vrouw of man gebonden zolang ze leven. Dat is iets afschuwelijks. Huwelijk is een heilig iets. Menigmaal storten zondige kinderen zich erin en doen deze dingen en dan vragen ze zich af wat er aan de hand is. Ik geloof dat als de Heer het mij wil toestaan deze huwelijk en echtscheiding te verklaren op de wijze zoals het moest zijn, dan geloof ik dat het heel veel zal ophelderen. Het is allemaal... We zien, dat was een onvredig stukje, waarom kunnen we ons huis niet verkopen? Dank u. PS, we hebben gebeden en gevast om het te verkopen, doch geen resultaat. Wel nu, broeder en zuster, ze hebben niet getekend met hun naam, maar wie het ook is, u probeert uw eigendom te verkopen en u hebt gedaan wat u wilt het verkopen, waarschijnlijk om wat meer te kopen of wat u ook wenst te doen. Ik weet het niet, wanneer uw motief goed is, u probeert een huis te kopen, als je kinderen hebt, of iets dergelijks, of ze een beter thuis te geven of iets. Ik weet niet wat de bedoeling is, maar ik zou dit zeggen, wanneer u het tracht te verkopen en u vast terwijl u het probeert te verkopen, draag het dan op aan de Heer en denk er niet meer aan, ziet u? Want het kan misschien zijn dat God, u kunt misschien ergens anders heen gefruizen en het kan misschien niet goed zijn. Ziet u, als u een christen bent en vertrouwen stelt in de Heer, hetgeen u stellig bent, anders zou u niet aan het vasten en bidden zijn. Ziet u, dus zou ik het gewoon aan de Heer opdragen. Zeg, nu Heer, wanneer het uw tijd voor ons is om het te verkopen, zult u een koper sturen. Dan is het de Heer opgedragen, neem uw handen ervan af en ga door. Ik geloof dat het zal werken. Ik ben me hier wat aan het haasten, omdat ik gewoon de tijd tekort krijg. Broeder Branham, is het verkeerd voor een vrouw om haar haar te krullen? Ik heb dit al beantwoord. Zeker, het kan mij niet schelen. Houd het slechts lang, zie. Ik bedoel dit niet om jullie meisjes voor de gek te houden. Dat is ernst. Jullie weten het, willen het weten en vragen het mij. En je hebt vertrouwen in mij, anders zou je me dat niet vragen. En ik heb vertrouwen in u, zuster, en geloof dat u zou doen wat ik u zou vertellen. Ik kan dat niet staven met de schrift. Als u geen mooi krullend haar hebt en u bent een vrouw en u wilt er leuk uitzien, voor uw man, voor uw vriend of zoiets, kan ik u niet vertellen over het krullen van uw haar? Of, wat noemden ze het, een kleurspoeling geven of iets dergelijks? Daar heb ik niets over te zeggen. Dat is uw zaak, ziet u. Dat is gewoon tussen u. Vraagt u de Heere gewoon wat te doen en hij zal u dat vertellen. Want ik probeer de dingen met de schrift te verklaren, zie. Verklaar alsjeblieft 1 Korinthe 13 vers 8 tot en met 12. Zijn deze verzen vervuld nu het volmaakte woord aan de gemeente is hersteld? Nu, ik denk dat ik dit net behandeld heb, is het niet? En wanneer het volmaakte gekomen zal zijn, dan zal het geen ten dele is teniet gedaan worden. Paulus zei al waren het dat ik in de talen der mensen en der engelen sprak en ik doe al deze dingen hier. Maar wanneer het volmaakt is gekomen, dan nu is er iets volmaakt buiten God? Nee, meneer. Is God de volmaakte? In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Het woord is nog steeds God. Ziet u? Goed, wanneer het volmaakte gekomen is, is wat ten dele is teniet gedaan. Broeder Branham, is het verkeerd om een flattop kapsel te hebben? Kort van boven. Ik veronderstel dat dit een man is. Ik hoop het. Weliswaar doen sommige vrouwen dat ook. Jazeker. Ik ging eens met de bus toen ik een jachtopziener was. Op weg erheen. Ik zat daar en een man zat zo te praten met een lasserskap op. En ik praatte gewoon met hem. En hij ging zo door en terwijl hij een sigaret rookte. Met een lasbril zo op zijn voorhoofd geschoven. En het was hier vlakbij Sellersburg. En ik zat daar met die kerel te praten. Hij zei daar iets en we begonnen allemaal te lachen. Ik sloeg hem op de knie en zei, jongen, dat is werkelijk het toppunt, is het niet? En ik zat daar zo. En direct zei een vrouw die daar tegenover zat, zeg Rut, ben jij van plan om... Had een overal aan, fors en groot, stoer als een man, zat haar een sigaret te roken en het uit haar neus te blazen. Ik dacht dat het een man was. Het ging over het laten vallen van een acetylenbrander en het doen van iets, iemand op het hoofd treffen en het sloeg de, hoe heet het ook alweer, af en het begon te lachen. En ik lachte ook en gaf haar precies een klap op haar been, denkend dat het een man was. Ik wist het verschil niet, u kunt het hun niet zeggen en de Bijbel zei, iedere vrouw die een kledingstuk aantrekt dat aan een man behoort, het is een gruwel. Daar hebben we het. Nee broeder, als u een flattopkapsel wenst, ik vertel u, wasles tot je ongeveer mijn leeftijd krijgt, dan heb je er eens. Dus, dat is in orde. Ik bedoel dat niet zo, maar... Maat, God zegene je als je gelooft dat broeder Branham je de waarheid vertelt. Ik geloof niet dat God iets over de man zegt. Zijn bedekking is goed, zolang hij zijn haar knipt. Als hij zijn haar zo lang laat uitgroeien als dat van een vrouw... daarvan zegt de Bijbel dat het een schande voor een man is om dat te doen. Maar nu, als je, zolang je je haar hebt en je bent een jongetje... en ik weet dat ik er heel wat over gezegd heb... en jullie rikjes met die flat-top hairstyle... en al dat soort dingen en dergelijke dingen als dat... maar ik zeg dat alleen, zie. Ik denk niet dat God erom geeft hoe een man zijn haar knipt... als hij het maar knipt, omdat God zijn hoofd is. Maar het hoofd van een vrouw is een man. Daarvoor moet zij, en als zij haar haar afknipt, onteert zij haar hoofd. Dan zou een oneerbare vrouw in echtscheiding gebracht en weggedaan moeten worden. Is dat zo? Dus wanneer een vrouw haar haar afknipt, heeft haar man een volkomen bijbelsrecht haar weg te zenden vanwege een verkeerd leven. En een oneerbaar persoon. Velen weten dat het de waarheid is. Het is wat de Bijbel zegt. Want zij onteert haar hoofd. Men zou niet met een oneerbare vrouw moeten leven. Broeder Branham, toen Jesaja sprak tot de dochters van Zion. Of sprak tot, bedoel ik. Zei, ik vermoed dat men bedoelt, sprak over. De dochters van Zion over die de krul spelden. Gekruld haar. En in plaats van een goed gevormd kapsel, kaalheid. In plaats van een, staat dit op vandaag? Of is de oude Bijbel niet van toepassing, zoals sommigen zeggen? De oude Bijbel is altijd van toepassing en elk woord van dat God zegt is werkelijk. Jazeker, het enige wat met de nieuwe Bijbel gebeurt ten opzichte van de oude Bijbel, is dat het alleen vergroot werd. Jezus zei, u hebt horen zeggen, gij zult geen overspel plegen, men moest in die handeling zijn, maar ik zeg tot u, dat zo wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, heeft reeds overspel met haar gepleegd in zijn hart. Wat zijn dit geweldige, bijzondere dingen? Wel nu, ik moet sluiten, vrienden. Het wordt een beetje te laat. Nu, deze is te lang. Laat eens zien of ik wat anders kan vinden. Laat eens zien. Broeder Branham, hoe zouden vrouwen, oh my, hun haar moeten dragen? Nogmaals, gewoon zoals u wenst. 1 Timotheus 2 vers 9. Ziet u, laat de vrouwen zich tooien in een eerbaar gewaad. Ik wil het mijne dragen zoals het God behaagt. God zegen u, zuster, dierbare zuster. Dank u wel. Mogen God u zegenen. Bid voor ons. En de persoon tekent met haar naam. Sharon, zeker zus, God zegen je, draag het gewoon lang, zo lang als het is, zuster, het is een klein meisje, God zegen je, lieveling, het is in orde, ga gewoon door. Zullen er nadat de bruid is opgenomen, nog enige van de dwaze maagd gered worden, of zullen ze allemaal verloren zijn? Nee, ziet u, alles zal voor de heidengemeente beëindigd zijn. Wanneer de bruid van de aarde is genomen. De geest van God verlaat de aarde. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Wie rechtvaardig is, hij bewijzen nog meer rechtvaardigheid. Wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Met andere woorden, het heilige der heiligen wordt rokerig, waar de advocaat staat om de zaak te bepleiten. Christus verlaat het heiligdom. Zijn bemiddelaarsdag is voorbij. De opname komt. Hij verlaat het heiligdom, treedt naar voren en neemt het boek der verlossing en eist alles wat hij verlost heeft op. Er is geen middelaarswerk meer. Hoeveel begrijpen dat? Ik heb het op een van de zegels. Of een van de, ja, de zegels geloof ik dat het was. Dat Christus naar voren treedt om zijn bemiddelaarswerk op te eisen. Nu een ogenblikje. Zal de dwaze maagd gered worden? Nee. Wat er ook gebeurt, gebeurt nu. Na die tijd is zij in de toestand, nu ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. En de reden ervan is, dat ze de verzoening in haar volheid heeft verworpen. Ze is een gelovige, een belijdende gelovige, maar ze zal door de verdrukkingsperiode moeten gaan. De Bijbel zei, en de rest van hen, de draak spuwde water uit zijn mond om oorlog te gaan voeren, en wat een uur is dat! Er is nog nooit een tijd in de geschiedenis geweest waar de in de naamkerken zo hunkerend zijn geworden om de doop van de Heilige Geest te vinden. Ik spreek voor de christelijke zakenlieden, voortdurend. Het zijn Presbyterianen, Lutheranen, Katholieken en alle. Baptisten bij en honderden, Kerk van Christus, Nazareners, Pelgrim Heiligheids, Zevende Dag Adventisten, allemaal stromen ze binnen, trachtend het te vinden, ziet u? Nu, dit is iets treffends, neem dit alsjeblieft niet als een doctrine, maar begrijpt u wat de schrift zei dat plaats zou vinden wanneer dat gebeurde? De tijd was voorbij. Want kijk, er waren 7 maagden of 10 maagden gingen uit de bruidegom tegemoet. En de helft van hen had olie in hun lamp, de andere helft niet. Dat is het deel van het lichaam dat dood is en het deel dat levend is. De 5 wijzen, toen de roep kwam, zie de bruidegom, maakten zij alle hun, ontwaakten zij en maakten zij hun lampen schoon om naar de bruiloftsmaal te komen. Maar toen de dwaze maagd zei, geef ons wat van uw olie, onze lampen zijn uitgegaan, zie. Geef ons van uw olie, zeiden ze. Nee, we hebben net genoeg voor onszelf. Ga het kopen. En terwijl ze het gingen kopen, kwam de bruidegom. Toen de bekendmaking uitging, de afkondiging, de bruidegom komt, wilde iedereen heel snel in orde komen. Is dat niet het uur? Wanneer het handschrift op de muur staat? Oh, wij willen de doop van de Heilige Geest. Wij willen dit, dat en het andere. Maar toen ze het gingen kopen, kwam de bruidegom. De wijzen gingen binnen en zij werden buitengelaten waar wening, weeklachten en tandengeknarst zal zijn. Ik heb hier zulke prachtige vragen die daarbij passen. Wie was de man die binnenkwam met de mantel aan die niet de bruiloftsmantel aan had en al die vragen passen daar rechtstreeks in? Behoort een persoon tiende te betalen aan een individu? Of behoorde een christen te werken? Zeker moet hij dat. Hij is de man die zal werken. Dat is een christen. Tiende betalen aan een individueel persoon. Het hangt ervan af wie die persoon is. Ziet u? Zo is het. In Hebreeën 7, de eerste keer dat er over tiende werd gesproken, in een positie die wij... Een ogenblikje, ik geloof dat vraag nummer 2. Nee. Voor broeder, er stond 2 vragen voor broeder Brenham. In Hebreeën het 7e hoofdstuk, toen Abraham bij terugkomst van de slag met de koning Melchizedek ontmoette, betaalde hij hem een tiende. Dat was Melchizedek, de koning van Salem, wat koning des vredes betekent en koning der gerechtigheid, hetgeen niemand anders was dan God zelf, ziet u. Maar wanneer u tiende betaalt, in werkelijkheid, wanneer u uw tiende verschuldigd bent, is daar waar u uw voedsel krijgt. Brengt gij al uw tiende in mijn voorraadschuur, spreekt de Heer. Is dat zo? En beproef mij daarin, spreekt God, of ik niet de vensters van de hemel zal openen en een zegen zal uitgieten, zodat gij geen ruimte genoeg zou hebben om het te ontvangen. Ik daag elke man en vrouw die geen tiende betaler is uit om dat te aanvaarden. Ik zou hier tot in de morgen kunnen staan met u gewoon te vertellen wat er gebeurde toen ik dat zag en in welke toestand ik was, maar zo trouw als ik altijd maar kon zijn, betaalde ik tiende en toen ik mijn eigen geld van de gemeente hier nam, of van mijn campagnes, ik nam meer, dan gaf ik een tiende, dan gaf ik het uit aan voorgangers en de rest daarvan aan predikers en dan wanneer ik dat niet kon doen, wat ik dan deed, ik hield 10% en gaf God 90. En toen de wet mij vertelde dat ik dat niet kon doen, dat ik zou moeten nemen, als ik het deed, dan zou ik ervoor worden aangeslagen. En toen moest ik het nemen en doorgeven aan zendingswerk in het buitenland enzovoort. En dat daar dan gewoon een salaris uitnemen van $100 per week. En ik betaal mijn tiende daarvan. Jazeker, ik geloof in tiende betalen. Het is een van Gods zegeningen, die bewezen is een zegen te zijn. U zegt, dat is van het Oude Testament. Maar het is ook in het Nieuwe Testament. Jazeker, dierbare broeder Brenham, als een baby buitenechtelijk geboren wordt, kan dat kind ooit gered worden of in de opname gaan? Gered? Wel zeker. Ik geloof dat het kind zou kunnen... Het kind kan het niet helpen wat er is gedaan. Dat is waar. Maar ik, over in de opname gaan... Gered, ik zou zeggen ja. Maar in de opname, het is een voorbestemd zaad dat in de opname gaat. En ik kan niet geloven dat overspel een voorbestemd zaad was. Begrijpt u het? Zie? Ik geloof dat de mensen kunnen... De baby kan gered worden, het heeft geen rechten van zichzelf. Het is een afschuwelijke daad en zo. Maar in het Oude Testament nu, wanneer een baby als een bastaardkind werd geboren, kon het zelfs de samenkomst des Heren 10 generaties lang niet binnenkomen. 400 en zoveel jaren. Zo erg was die vloek. Denk u dat eens in. Een onschuldige baby zijn achterkleinkinderen. Bedenk eens, de 10 achterkleinkinderen van de baby konden zelfs niet in de samenkomst van God komen. Zo is het. Maar ziet u, er was daar niets krachtig genoeg om die zonde te vergeven. Het bloed van het Oude Testament vergaf geen zonde, het bedekte zonde. Maar het bloed van Jezus Christus scheidt het af. Dat is nu anders. Wanneer het bloed van Jezus Christus binnenkomt, maakt dat het verschil. Broeder Branham, wij willen zo dicht mogelijk bij uw boodschap zijn. Zullen wij naar Arizona of Jeffersonville verhuizen? Wat u het beste uitkomt, één van beide. Ik heb u beslist lief, het maakt me niet uit waar u heen gaat of wat u doet, maar nu als advies. Ik geloof dat ik naar Jeffersonville zou komen. Als u toch gaat verhuizen, zou ik naar Jeffersonville komen. Ik geloof dat ik hier meer ben dan in Arizona, dat is fijn. Broeder Branham, is het te laat om nog tot zondags te prediken? Nee! Nee, haal dat niet in uw hoofd, broeder. Blijf doorgaan met aan het huis te bouwen. Blijf doorgaan met alles te doen wat u komt. Kunt. Blijf gewoon doorgaan tot u wordt weggeroepen, zie. Vraag nummer 2. Behoorden de geredden zich af te scheiden van zondaars in de aanbidding? Behoren de geredden zich af te zonderen van zondaars om te aanbidden? Ik weet niet precies wat u daarmee bedoelt. Als u zondaren bedoelt, zoals buiten in de... U aanbidt God overal. Maar ik geloof dat als we dat deden, hoe zouden we dan samenkomst hebben? Omdat de zondaars midden in de samenkomst komen en naast de christen gaan zitten. Scheid u nooit af van iets anders af dan van zonde. Niet van de zondaar. Haal de zondaar binnen als u kunt, maar wees geen deelhebbers aan hun zonde. Zou een geredde vrouw zich moeten weigeren aan haar man als hij een zondaar is? Oh nee, beslist niet. Dat is uw man. U zult hem verder bij God vandaan drijven dan ooit als u dat doet. Zie? Dat is waar, broeder, zuster. U trouwde hem, hij is van u en u bent van hem. Broeder Branham, wat is de betekenis van een huwelijksannulering? Zijn de mensen vrij om te trouwen, of is dit gewoon een ander woord voor echtscheiding? Ik zou hier graag wat informatie over willen hebben. Zeker zijn ze getrouwd. Zolang men die gelofte aflegt, is men getrouwd. Evenals een jongen, als een jongen een meisje belooft te trouwen, in goed vertrouwen, dan is hij dat verplicht aan dat meisje, hij is zo goed als getrouwd met haar. Het enige wat de wet doet, is u een wettige akte te geven om samen te leven, om een gewoonterecht van man en vrouw te zijn, te voorkomen. Maar wanneer een man en vrouw, een vrouw vertelt, lieveling, ik wil met je trouwen, ik wil je tot mijn vrouw nemen, wil je mij nemen, dan is hij getrouwd. Uw gelofte is heilig, dat is wat u hoe dan ook trouwt. Er is geen prediker die u kan trouwen, geen ambtenaar of iets anders, het is uw eigen eed aan God en aan die man. Wanneer u het belooft, dan bent u getrouwd. Kijk eens, u zegt broeder Branham, is dat, u zei dat u alleen uit de Bijbel zou antwoorden. Wilt u de Bijbel hierover? Steek uw hand op als u dat wilt. Nu, we hebben nog 6 of 8 minuten, goed. Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was, haar verloofde werd reeds haar man genoemd. Jozef, haar man, die een rechtvaardig man was, was van plan haar heimelijk weg te zenden op deze manier. Want voor ze samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden van de Heilige Geest, ziet u? En de engel des Heren verscheen hem in een droom en zei: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd, Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Reeds gehuwd. Hij had het haar al beloofd. Een kleine dame, als jij die jongen beloofd hebt te trouwen, ben je verplicht om het te doen. Als je na die verbintenis met een ander trouwt, zul je in ieder geval van nu af aan, zul je in overspel leven. En merk op, hetzelfde geldt voor een jongen die belooft een vrouw te trouwen. Doe niemand je gelofte, tenzij je het meent om daarbij te blijven. Bedenk, daar is de Bijbel erover. Jozef beloofde Maria te huwen. En God zei dat dat was, lees hierover de oud-testamentische wetten. Zie, de oud-testamentische wet, indien u een vrouw beloofde te trouwen en u trouwde een ander, dan pleegde u overspel en het wierp u buiten het kamp. Jazeker, u moet uw gelofte bestand doen wanneer u een vrouw dat belooft en ze is een heilig klein vat en dat is om weer kinderleven in de wereld te brengen. Dus wanneer u haar een belofte doet, moet u haar trouwen. Is het te laat voor gevangenisdiensten en zulk werk als getuigen om te proberen zielen te redden? Zou men ook alles wat men heeft moeten verkopen nu de Heere zo spoedig komt? Hoe komt het? Ik hoop dat ik niet iets heb gezegd dat zou veroorzaken dat u zoiets gelooft. Heb ik dat? Als ik het heb gedaan, vergeef me. Ik bedoel, veronderstel die dingen niet zomaar. Blijf gewoon doorgaan met prediken en met gevangenisdiensten. Met iedereen te krijgen en ga niet... Kijk eens hier, de zevende dag Adventisten. Hier niet lang geleden, ongeveer 50 of 60 jaar geleden. Ik zag dat in de Courierjournaalkrant. Ik heb hem hier ergens in mijn koffer. Een heel groot stuk van de Courierkrant. Waar zij voor het oude geloof opkwamen toen ze de Millerieten werden genoemd. Voor ze de zevende dag Adventisten werden. En ze hadden een hele grote pagina in de Courierkrant. Daar ging ze Franklin Kentucky toen ze allemaal hun bezittingen verkochten. Ze behaalden een zekere datum. Wees het met de schrift. Jezus zou op die dag komen en klommen daar omhoog en pakten hun harpen en zo. Zetten zich boven op de top van de heuvel. De volgende morgen kwam. De dauw had al het veren platgelegd en ze kwamen ontluisterd naar beneden. Ziet u, het zijn cultus en zo. Geloof dat niet. Jezus zou in geen 100 jaar kunnen komen. Ik weet niet wanneer hij komt. Geen mens weet wanneer hij komt. Maar ik zal gaan proberen door te gaan met prediken en alles te doen wat ik kan tot hij wel komt. Als hij vandaag niet hier is, zal ik morgen naar hem uitzien. Als hij deze week niet hier is, zal ik volgende week naar hem uitzien. Als hij de volgende 10 jaren hier niet is en ik leef, dan zal ik de volgende 30 jaar naar hem uitzien. Ziet u, ik zal nog steeds uitkijken. Ik weet niet wanneer hij komt, maar ik wil trouw leven aan zijn woord en trouw aan zijn mensen. En leven als een christen en wachten op zijn komst, ziet u. Blijf doorgaan met het houden van predikdiensten in de gevangenis om iedereen gered te krijgen die u kunt. Ik weet niet wanneer hij komt, niemand weet het, maar ik zal dit ene zeggen. Dit is waarom ik probeer, wat ik u probeer te vertellen en ik hoop dat u niet uw eigen uitleg probeert te geven. Niet om deze persoon uit te schelden, God zegen je, broeder, zuster, wie u ook bent. Het leek erop dat het iemand was van buiten de stad, omdat het op een briefkaart stond, ik geloof van Denver, Colorado. En ja, Pikes Peak, Colorado. Dus het is misschien iemand geweest die het per post heeft ingezonden. Maar dat is volkomen in orde. Ze krijgen misschien de band. Maar laten we onthouden. Verander niets dan alleen uw wegen van zonde naar gerechtigheid. Blijf gewoon precies bij uw werk. Ga net zo door. Iedereen die dat goed begrijpt zegt amen. Amen. Ziet u? Doe dat nu. Broeder Branham in Matthäus 12 vers 40 staat, zoals Jonas 3 dagen en 3 nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Hoe kan het die dag zijn die zij zeggen dat men vandaag zegt dat hij op vrijdagavond in het graf werd gelegd en zondagmorgen opstond, het slechts 2 nachten en 1 dag makend? Nu. Als u opmerkt, stond er, zoals het was, ziet u, toen Jonah 3 dagen en 3 nachten in de buik zat. Het is binnen 3 dagen en 3 nachten. Binnen die 3 dagen en 3 nachten, omdat u de schrift niet kunt laten liegen, de profeet heeft gezegd, ik zal niet toestaan dat mijn heilige ontbinding ziet. Nog zal ik zijn ziel in de hel laten. En ontbinding begint in het menselijk lichaam in 72 uur, wat 3 dagen en 3 nachten zijn. Ergens binnen die 3 dagen en 3 nachten moest hij voortkomen uit het graf. Dus dat het 3 dagen en 3 nachten zijn, betekent niet dat het precies dat moet zijn. Het zijn, is ergens binnen die 3 dagen en 3 nachten. Hij moest voortkomen, omdat de profetie niet kan worden gebroken. Dat hij geen ontbinding kon zien, en hij zou tot ontbinding zijn overgegaan als hij precies die tijd was gebleven. Broeder Branham, als een man getrouwd is geweest en gescheiden, is dat niet vreselijk, ziet u zoveel? Nee, ik zeg niets tegen de mensen, dat leeft gewoon in de gedachten van de mensen. Zeker, ze maken zich zorgen. De opname, daar dachten de mensen vroeger niet zoveel over, men hoorde er niet zoveel over. Maar nu is de wereld er zo gewoon vol mee. En de mensen lezen deze dingen in de schrift. En mensen uitverkoren daarginds komen binnen om er naar te zien. En ze zien het en ze zijn oprecht en ze willen het weten. En dat is de reden dat ik het wil beantwoorden met precies zoveel aandacht als ik het u maar kan geven. Getrouwd is geweest en gescheiden en dan opnieuw getrouwd met een vrouw die ook getrouwd is geweest. En gescheiden en daarna met hem getrouwd. En kunnen deze twee... getrouwd, in Gods ogen getrouwd zijn. Zijn zij in Gods ogen getrouwd? Hoe kunnen beide of één van hen in de opname zijn? Hoe? Ik weet het niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen. De vraag is, kunnen ze in de opname zijn? Gescheiden, allebei gescheiden. Elk van hen heeft een levende metgezel. Toen trouwden ze weer. Ze zijn beide opnieuw getrouwd. En nu, deze vrouw heeft een levende man. Deze man heeft een levende vrouw. En nu, ze hebben kinderen enzovoort. En willen tot God komen. Kunnen zij in de opname gaan? Dat zal van de hemelse vader afhangen. Ik zou dat niet kunnen beantwoorden, ziet u? Ik zag één ding. De Bijbel zei dat men een overspelige genoemd zou worden. En de Bijbel heeft ook gezegd, een overspelige zal het koninkrijk der hemelen niet binnengaan. Dat is alles wat ik kan zeggen. Ik weet het, dit doodt me gewoon om het te zeggen, maar ik kan niets anders zeggen dan wat het woord zegt. Ik moet daarbij blijven. Ik hoop dat het helemaal fout is. Er zijn plaatsen in de Bijbel. Ik adviseer u niet, alstublieft, laat me u gewoon een klein schriftgedeelte geven.
Alsjeblieft.
Alsjeblieft, doe niet. Als u gelukkig leeft met uw man, gelukkig leeft met uw vrouw, blijf alsjeblieft op die wijze. Wilt u alleen voor, omdat ik u voor dit verteld heb, laat die kleine kinderen toch niet zonder een thuis achter en dat soort dingen. God heeft een herstel gegeven op plaatsen voor mensen die dingen verkeerd deden. Herinner u, Jezus zei van David toen hij honger had, dat hij de tempel van God binnenging en de toonbroden at, hetgeen alleen wettig is voor de priester, en hij werd vlekkeloos bevonden. De priester schende ook de Sabbat op de Sabbatdag en zijn vlekkeloos bevonden en één groter dan de Sabbat was hier. Ziet u, daar, laten we dat gewoon aan God overlaten en doorgaan en gewoon leven op de wijze dat u leeft nu gewoon voor Christus. Laat ons zien, er kan misschien een kans voor u zijn om binnen te komen. Maak geen twee fouten, zullen nooit één goed maken. Ga gewoon door, leef op de wijze zoals u bent, als u samen gelukkig bent. U zou de verkeerde metgezel kunnen hebben. Ik zal alleen dit zeggen, als u de verkeerde metgezel hebt gekregen in deze vrouw, in dit leven, zult u die nooit in het andere hebben. Alle fouten zullen rechtgemaakt worden. Zullen alle wederom geboren gelovigen in de opname gaan? Nee, slechts het overblijfsel. Alleen het overblijfsel. Niet alle wedergeboren gelovigen. De Bijbel zei, en de rest van de doden leefden niet gedurende 1000 jaar. En daarna werden ze opgewekt en gescheiden, de schapen van de bokken. Niet alle wedergeboren zullen gaan in de overeenkomstig de schrift. Wat is het bewijs dat een persoon werkelijk vervuld is met de Heilige Geest? Johannes 14, vers 26. Hij zal, wanneer de Heilige Geest is gekomen, ziet u, zal hij u dingen tonen die komen, ziet u. Hij zal het volmaken. Mensengemaakte dingen zullen het niet doen. En hij is het woord. Wanneer hij, de Heilige Geest, is gekomen, zal hij zich in u identificeren met de schrift. En dat is het ware teken dat de Heilige Geest in u is, omdat het woord is. Nu kijk, wat als u met tongen sprak? Ik wil u dat gewoon vragen. Jezus zei wanneer de Heilige Geest komt, wat hij zou doen. En wat als u in tongen zou spreken, op een neersprong, jubelen en al het andere, en dan tot het woord komt. En ik zou u vertellen dat de doop, u bewijzen door de schrift, zoals ik gedaan heb, dat de doop met het gebruik van de titel van Vader, Zoon en Heilige Geest absoluut een verkeerd begrijpen van de schrift is. Niemand werd ooit zo gedoopt. En u gaat door en houdt er hoe dan ook aan vast. Zou u mij kunnen vertellen dat de Heilige Geest in u zoiets zou laten doen? Hoe kan het zijn eigen woord ontkennen? Wanneer ik u toon wat in deze dag verondersteld wordt plaats te vinden, hoe de Zoon des Mensen zich zal openbaren en wat hij zal doen en al deze schriftgedeelten die nu zijn gebeurd. En wij zien hem dan regelrecht neerkomen en het betuigen en u houdt helemaal vast aan een denominatie en zegt dat u wedergeboren bent. Zou u dat kunnen rijmen? Zou ik mijn vrouw kunnen vertellen dat ik haar lief heb en een afspraakje hebben met een andere vrouw en met haar uitgaan en haar dan uit het diepst van mijn hart vertellen dat ik van haar houd? Denkt u dat dit waarachtige liefde zou zijn? Zou zij mij kunnen zeggen dat ze van me houdt en dan terwijl ik weg ben uitgaan met een andere man? Dat is precies wat Israël heeft gedaan om, u kent de Bijbel daar, hoe Israël zei, gij hebt uw benen van een gedaan en elke man binnengehaald die voorbij kwam en gij hebt de rol van een hoer met mij gespeeld en ik zal u in echtscheiding wegdoen. Precies, wat is dat? U pleegt over spel tegen uw eigen lichaam. En wanneer een vrouw uitgaat en met een andere man leeft, of een man met een andere vrouw, wanneer ze met elkaar getrouwd zijn, verontreinigen ze hun eigen vlees. En wanneer een persoon zegt dat hij een christen is en absoluut zal ontkennen dat de schrift juist is, pleegt hij overspel tegen het lichaam waarin hij beweert te zijn. Ziet u? Dus het is een merkteken van de antichrist, zozeer dat het indien mogelijk de uitverkorene zou misleiden. Broeder Branham, is het voor een jong kind in orde om lange en korte broeken te dragen? Hoe jong? Dat moet u gewoon zelf beoordelen als u een christen bent. Klein meisje, of welk heel klein kind ook, stel ik me voor, ik weet het niet. Het enige wat ik weet is dat de Bijbel zegt dat het een gruwel is voor een vrouw om een kledingstuk te dragen dat een man toebehoort. Ziet u, een vrouw. Er stond niet een kind. Maar, nu, past u dit gewoon zelf toe. Wat mij betreft, zie ik niets verkeerd bij een heel klein kind, heel klein meisje van 4 of 5 jaar oud met een, wanneer het kleine dreumissen zijn, weet u. U weet hoe ik het bedoel, ze rennen daar buiten op het erf rond, als zij wat u lange broeken noemt of wat het ook is, draagt. En een heel klein kindje, zie ik daar niets verkeerd in misschien. Ziet u, ik vertel u alleen wat een woord zegt. Het is een gruwel voor een vrouw om een kledingstuk te dragen dat aan een man behoort. Waar zullen we samen moeten komen? En u zei je te verzamelen bij de bazuinen. Ik geloof, vriend, zuster, wie het ook is, dat u daar verkeerd bent. Ik heb nooit gezegd, verzamel je bij de bezuinen. Ik zei dat Israël zich verzamelde bij de bezuinen. Niet de heidenbruid. Nee, nee. De bazuinen, het klinken van de zeven bazuinen was om Israël te verzamelen. Hoeveel weten dat? Over de hele... Ja, niet de... Nee, nee. Nee, niet... Israël. Dus het is niet dat we verzamelen ons niet bij de bazuinen met bij de bruid doet dat niet. De bazuinen komen na het feest van Pinksteren. Zie, en de opname komt. En dat, niet deze vraag nu. Broeder Branham, wanneer u tijd hebt, verklaart u dan alstublieft Matteüs 10 vers 41. Ik zou graag willen weten wat de beloning van een profeet is. Wel nu, Jezus zei, wie een profeet ontvangt in de naam van een profeet, ontvangt het loon van een profeet. Het loon van een profeet is een vriend te zijn van de profeet. Wie een rechtvaardig man ontvangt in de naam van een rechtvaardig man, ontvangt de beloning van een rechtvaardig. Is dat juist? En als men wil weten wat de beloning van een profeet is, dat is om een vriend van de profeet te zijn. Ziet u? Dat is een beloning. Hij is uw vriend. Zoals de Synamitische vrouw. Het zou wel eens van pas kunnen komen, ziet u? Dat was het bij haar. Zie, let op Gods dienstknechten. Oh my, nu we zijn... Ik zou gewoon moeten sluiten. En vriend, ik vind het vreselijk om het te doen. Maar kijk eens even hier. Kijk eens hoeveel. Honderden. Nee, ja, ik weet het. Maar kijk, ik houd van u dat u dat zegt. Maar ik denk aan die arme mensen die vanavond nog honderden kilometers moeten rijden. Maar ze zijn gewoon... Er zijn er zoveel. Broeder Branham, ik zou graag willen weten over het duizendjarig rijk. Is het na het bruiloftsmaal? Of is het op aarde? Hoe zit het allemaal? Ik begrijp het niet. Wel, broeder of zuster, het is moeilijk voor mij om het zelf te begrijpen. Maar het enige wat ik kan zeggen is dit. Dat het bruiloftsmaal voor het duizendjarige rijk komt. Nu kijk, ik weet dat ergens hier tussen iemand hierover een vraag heeft. Die zegt, broeder Branham... U bent fout met de 70 weken van Daniel. Er zullen toch nog 70 weken zijn. Nee, de Messias zou komen en profeteren. En in het midden van de 70ste week, 70ste der weken, wat 7 jaar is, zou hij worden afgesneden van onder de levenden en een offer gemaakt worden. Hoeveel herinneren zich dat? Goed. Hoeveel jaren predikte Jezus, de Messias? 3,5. Dan zijn er nog een 3,5 jaar vastgesteld. En in de Openbaring het 11e hoofdstuk profeteren deze twee profeten 1260 dagen. 3,5 jaar. Zijn nog aan Israël beloofd wanneer de heidenbruid weg is. Hoeveel begrijpen dit nu? Ziet u? Goed. In orde. Dit is een... Ik heb een eethuisje en bedien voor het grootste deel middelbare scholieren. Sinds ik in het licht ben gekomen, heb ik de gokautomaat en de jukebox, er staat J-box, weggehaald. De jongelui roken en ze willen rock and roll muziek aan op de radio. Ik ben maar ongeveer 4 uur per dag open. Roken en drinken ondersteun ik niet, maar ik maak me bezorgd over het aanhouden van de plaats, van de zaak. Weet u, ja, dat is een probleem. Zie, de zaak is dat u misschien, u moet in uw levensonderhoud voorzien. Maar weet u wat dat voor mij zou veroorzaken? Dat zou me zo nerveus maken dat ik niet zou kunnen... U zou misschien in staat zijn erin te rusten, maar dat stelletje Rikkies daar binnen, die zou tekeer gaan en... het zou me wild maken, ziet u? En ik zal u zeggen, als het van mij was, weet u wat ik zou doen? Ik zou zeggen, jullie stoppen daarmee of je gaat hier vandaan. Zie? Ik zou een goed soort gelegenheid exploiteren of het helemaal niet doen. Maar u, als u het voor uw brood moet doen, dan wil ik het u niet kwalijk nemen, broeder of zuster. Ik weet dat het moeilijk is om deze dingen te zeggen, maar dat is gewoon, het is niet goed, ziet u? Omdat het uitzag alsof het zo'n beetje, zoals iemand vanmorgen zei over onze vrouwen die hun jurken zo kort dragen. Of oudere vrouwen die een slecht voorbeeld waren voor de jonge dames. Ik denk dat dit ook zo is, ziet u? En ik denk datzelfde wanneer zij u daar binnen zien waar al dat gerook en gedoe is en uw getuigenis kennen en al dat gevloek. En moppen tappen en rondhangen om die kleine kinderen zoals dat. En ze gedragen zich zo. En u zegt er niets over. Het is een slechte zaak bij uw getuigenis. Waar de Heer u ook naartoe leidt. Doe dat. Ik bid dat God u naar de juiste weg wil leiden. Als het in de rij staan om in de samenkomst te komen. Alleen nog maar een herinnering zal zijn. Wat zal er dan gaan gebeuren? Als wij niet door de verdrukking zullen gaan. Zullen wij nog zien? Zullen wij nog enig lijden zien als we niet hoeven te zien? Ziet u, deze vraag is waarschijnlijk deze. Ik probeer voor te maken. Ik behoorde dit niet te doen. Ik behoorde deze terug te leggen, omdat er een gedeelte is waar je een uur bij stil kan blijven staan. Zie, en ik doe dit zo geen recht. Ik zal stoppen. Kijk, de mensen willen dit zeggen, denkend dat zij de gemeente met hun verdrukking in aanraking zal komen, ziet u? Zij zal het niet. Zij kan het niet, zie? Omdat zij al verlost is. Nu, de gemeente, de naamgelovige, zoals Lot, die zal door de verdrukkingsperiode gaan, zie? En gered worden als door vuur. Noach ging door de verdrukkingsperiode, werd er boven uitgedragen, kwam eruit met gam die de aarde opnieuw verontreinigde, zie? Lot kwam eruit, zijn eigen dochters sliepen bij hem en hij had kinderen bij zijn eigen dochters, zie? Maar Abraham bracht het koninklijke zaad voort, bracht het zaad van de belofte voort. Henoch ging naar de heerlijkheid in de opname, maakte gewoon een wandeling en ging naar huis. Hij ging nooit door de verdrukkingsperiode heen. Ziet u? Daar bent u, ziet u? Het gaat niet, de Bijbel kan niet door een type en de types kunnen niet falen, ziet u? Het voorzegt niet dat de bruid, nu de gemeente, zal door de verdrukkingsperiode gaan. Nu zeggen de mensen, wat dan met de heiligen van vroeger? Dat was de verandering van de dispensaties. Dat was onder de vervolging die, als u hier was om deze gemeentetijdperken te horen en te zien hoe ze heen gingen in die duisternis en dat moesten doen, dan toont dit dat zij die vervolging moesten hebben, omdat elk van de gemeentetijdperken en alles begon te tonen dat ze donkerder en donkerder werden, totdat ze tenslotte tot een volslagen toestand kwamen, dat ze zijn naam ontkenden en een andere naam aannamen, dat ze leefden en dood waren. Sardis. En toen begon het tevoorschijn te komen, Thyatira en Sardis, en toen begonnen ze eruit te komen in Philadelphia enzovoort, en kwam het tot de tijd van het eruitroepen van de bruid, die aan alle veroordeling zou ontsnappen. Ze werd waardig bevonden aan heel dit oordeel en de toren die op aarde zal komen te ontkomen. Opdat u waardig geacht zou mogen worden eraan te ontvlieden en er niet door te gaan eraan te ontsnappen. Zie? Begrijpt u het nu, iedereen? Zie? De gemeente, de lauwe, al wat buiten de uitverkoren bruid is, zal door de verdrukkingsperiode gaan. Zij zullen niet opstaan in de eerste opstanding. De rest van de doden leefde niet gedurende duizend jaar, alleen de tevoren verordineerde, voorbestemde uitverkoren bruid. Gods eigen uitverkorene. Wie is het, broeder Branham? Ik weet het niet. Ik kan het u niet vertellen wie het is, maar ik weet dat zij er zal zijn, omdat de Heere zei dat zij er zouden zijn. Ziet u, zij zijn degene die op zullen gaan vanuit de verdrukking, maar de rest van hen zal door de verdrukking gaan, ondergaan en alles zal worden gedood voor het duizendjarig rijk. Dan zal de rechtvaardige tevoorschijn komen in het millennium en 1000 jaar leven. En na de 1000 jaar, dan komt het grote witte troonoordeel en dan worden de doden, zowel de goede als de kwade, opgewekt en de boeken worden geopend en het boek des levens was open en de heilige, de vrouw en de echtgenoot zijn gezeten en oordelen de wereld. En daar komt het gezegde te geschieden en hij zal alle naties richten met een ijzeren staf. Alle naties zullen daar voor hem staan. En hij zal hen richten met een ijzeren staf. Hij zal de schapen van de bokken scheiden en tot de bokken zeggen, ga uit. En tot de schapen, kom, gij gezegende mijns vaders. Nu, dan zal er een kampsamenkomst zijn van de heiligen over de breedte van de aarde. En Satan wordt uit zijn gevangenis losgelaten en gaat de strijd weer aanbinden met de heiligen. Precies wat hij gedaan heeft in de heerlijkheid bij het begin. En dan laat God vuur en zwavel uit de hemelen regenen en de hele aarde wordt verwijderd als ze wordt verbrand gewoon en wordt vernietigd. En er is geen zee meer, geen water meer, nee, niets meer overgelaten op de aarde. Vulkanische krachten zullen uitspuiten, losbarsten en exploderen en de hele zaak. En ik zag een nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, want de eerste hemelen en de eerste aarde waren voorbij gegaan en er was geen zee meer. Ik, Johannes, zag de heilige stad van God uit de hemel neerdalen als een bruid getooid voor haar man. Herinner u het zich? En in deze bruid, zie, de tabernakel van God is bij de mensen en God zal bij hen wonen. op deze piramidevormige stad van 1500 mijlen in het vierkant. En in de top van de stad zal een licht zijn. Amen. Oh, die stad op de berg Sion. Als een vreemdeling heb ik haar toch lief. Ik zal u ontmoeten in die tijden, wanneer ik die stad op de heuvel bereik. Boven op de berg Sion zal het lam zetelen en de stad zal geen licht nodig hebben, want het lam is haar licht. En boven het lam zal de Vader zijn, wat de Logos is, God, het grote licht, het eeuwige licht, dat vlak boven de troon zal schijnen en Jezus zal niet op zijn Vaders troon zijn, hij zal op zijn troon zijn. En de Vader zal over de Zoon zweven. Wat betekent dat de Vader en de Zoon één zullen zijn, en terwijl ze nog spreken, zal ik antwoorden, voordat ze kunnen denken, denk ik voor ze. Zo is het. En Jezus zal een volmaakt tijdperk opdragen aan de volmaakte levende God, degene die Hij verlost heeft en overgegeven aan de Vader. Is dat juist? Hij zal het overdragen aan God de Vader, die de Geest is. Niet de mens, Geest. Heel de natuur van goedheid samen vergaderd, dat is God. En in goedheid, nu alles wat van het goede verdraaid wordt, is kwaad. Dat is Satans koninkrijk. Al het goede behoort aan God, al het kwade behoort. En toen werd God stoffelijk in de mens, Jezus Christus genaamd, hetwelk zijn zoon was. Deze zoon gaf zijn leven opdat hij andere zonen zou mogen brengen, opdat God tastbaar zou mogen worden, alles werkend in alle. In die dag zult gij weten dat ik in de Vader ben, de Vader in mij, ik in u en gij in mij. Oh, broeder, dat zal mijn dag zijn. U zult niet van Birmingham hoeven te reizen om de boodschap te horen. De boodschap zal dan vlakbij ons zijn, nietwaar? Oh, het zal een wonderbare tijd zijn. We zien uit naar die dag. God bespoedige het dat hij komt. Die grote stad die daar is gevestigd. Nu ziet u, het zal geen, denkt u, 1500 mijlen hoog? Dat is wat de Bijbel zei. Nu, het zal geen 1500 mijl zo loodrecht omhoog zijn, zie? Wij hebben nog een andere meetkundige vorm, ziet u, waarvan alle zijden gelijk zijn, dat is de piramide. Zie? En de stad zal waarschijnlijk op ongeveer een 60 graden beginnen. En als ze begint, 1500 mijlen zo, denk u even in hoe hoog dat zal zijn, maar ook hoe lang het zal duren om daar te komen. U zult nauwelijks weten dat u de heuvel opwandelt. Want 2400 kilometer hoog, onder een hoek van 60 graden, dan gaat u ongeveer zo. Zie? En de stad ligt helemaal op deze heuvel. En ze is net zo hoog als ze lang is, en ze is net zo lang als ze breed is. De hoogte bij de lengte, bij de breedte, het is gelijk. Alle muren zijn gelijk. Een piramide heeft 4 muren. En deze 4 muren zullen zijn, nu de muren om de stad heen, zullen 216 voet, ongeveer 65 meter hoog zijn. Of 144, elke van is een steen. Denk u die stad eens in, vrienden. Oh my, wat zitten we hier toch in deze hele zaal? Waarom doen we deze dingen? Waarom rijden we zo ver? Waarom zwoegen we zo? Het is elke centimeter van de weg waard. Amen. Oh, de zware inspanningen op de weg zullen niet schijnen wanneer ik aan het einde van de weg kom. Dat is waar. En oh, wat een tijd zal dat zijn. En daar zal Jezus op de troon zitten. En van onderuit het van de troon zal de rivier des levens stromen en van deze 4 muren neersijpelen. In kleine spleten en in kleine zijtakken en een rivier gaan vormen, daar naar beneden door de stad. Het zal zo rechtstreeks door de straten lopen en aan iedere kant staan de bomen des levens die zullen dragen, of die elke 30 dagen hun vrucht zullen veranderen. Oh, wat een stad! En herinner u, God de Schepper, die de hemelen en aarde geschapen heeft, is nu in de heerlijkheid die stad aan het klaarmaken. Abraham zag er naar uit, hij verliet zijn thuis, scheidde zich af van alles wat hem dierbaar was, en keek er naar uit. Waarom? Hij was een profeet. En daar hij een profeet was, was hij verbonden met de geest en een deel van de geest, en iets binnenin hem vertelde hem, er is een stad. En hij begon er naar uit te zien. Hij zei, ik ben een pelgrim, een vreemdeling, en ik zie uit naar een stad, die bouwer en maker God is. Hij wist dat die stad ergens was. Oh my! En ik geloof dat precies in de streek waar hij er naar uitzag, precies daar in Palestina, dat het daar is waar hij zal worden opgericht, want het is op de berg Sion. Daar zal ze zijn. Kijk waar ze zich zal uitstrekken, tot de zee, van zee tot zee. Denk aan die stad van 1500 mijl daar op de berg des Heren. Oh, dat zal heerlijk zijn. En de leeuw en het lam zullen samen neerliggen. De leeuw zal stro eten als de jonge os. En de beer zal mak zijn en de wolf zal tam zijn. Wat een tijd zal dat zijn. Niets zal kwetsen of vernietigen. Alles zal in vrede en liefde zijn. Er zal geen ouderdom meer zijn. Er zal geen ziekte meer zijn. Geen sterven meer. Mensen, dit is niet een of ander Sinterklaasverhaal. Een of ander mythisch iets. Het staat geschreven in het woord. En nooit heeft het woord gefaald. Amen. En te bedenken dat dezelfde belofte van niet destijds in de Bijbelse dagen, maar in deze dag. De dag dat God, heden. Niet één jota heeft er ooit van zijn woord gefaald. Oh, ik ben bestemd voor die stad. Ik heb het lief u niet. Nee, nu broeder, zuster, het is 20:09. Ik weet dat ik hier enkele vrienden heb die van verre weg uit Kentucky komen. Ik weet dat ik hier vrienden heb uit verschillende delen van het land. Als u de hele nacht wilt blijven, zal ik voor uw kamer betalen. Ik heb u verteld dat het middageten op u stond te wachten en voor uw motel betaald zal worden. Wanneer u wilde blijven, het enige wat u hoeft te doen is naar hem daar achterin te gaan. En ik zal het zeker doen. Ik zal alles doen om u te helpen. Ik heb u lief. Het is niet mijn bedoeling om deze vragen soms misschien tegengesteld te beantwoorden. Als u dat niet gelooft, is dat geheel in orde. Ik wil dat u me even goed lief hebt, omdat God weet dat ik u zo lief heb. Ik beantwoord deze vragen alleen naar mijn beste weten. Ik zou in enkele ervan verkeerd mogen zijn, vrienden. Maar het was niet opzettelijk verkeerd. Als ik ongeveer 6 of 8 vragen gekregen had, had ik daarbij kunnen blijven en het gewoon helemaal uit de doeken kunnen doen, maar ik, in plaats van ze nu allemaal vlug door te nemen, te rennen, en ik heb er een paar uur over huwelijk en echtscheiding, en ik dacht dat ik enkele ervan zou beantwoorden, ik kon hier geen meer vinden, terwijl ik ze oppakte die hier lagen, maar ik heb enkele zeer belangrijke vragen, en ik wil ze voor u beantwoorden als ik kan. Wel nu, als u hier in de buurt woont, bel Billy woensdag op, dan tegen die tijd zal ik weten of ik terug zal zijn. Ik zal bidden deze week, maar ik heb een heleboel privégesprekken, ongeveer zo'n stapel, en ik heb er bijna evenveel in Arizona, om ook zo'n dag ervoor uit te trekken als ik kan. En het zijn mensen die echt ziek zijn. Sommigen hebben problemen. En ze weten gewoon niet wat te doen. Echtparen met problemen. En sommigen hiervan er moesten veranderd worden tot een privéonderhoud. Omdat ik het niet vrij uit kon lezen wat de mensen hierin zeiden. Over hun huwelijkszaken en zulke dingen. En ik liet Billy even teruggaan om uit te zoeken wie ze waren. En liet ze opbellen om te vertellen dat we ze op de gesprekkenlijst plaatsen. Dus kan ik met sommigen spreken. Ze zijn ernstig. En het zijn vragen die beantwoord dienen te worden. Ik ben hier om te proberen u te helpen, omdat ik u lief heb. U bent mijn kinderen die ik voor Christus verwekt heb. Ik eis ieder van u op. Ik eis u vanavond op. Ik eis u heel de tijd op. Ik eis u altijd op. En dat als mijn broeder en zuster. U bent mijn kinderen. Ik ben uw vader in het evangelie. Geen vader zoals een priester zou zijn. Ik ben uw vader in het evangelie, zoals Paulus daar zei. Ik heb u voor Christus verwekt en nu geef ik u ten huwelijk aan Christus. Dat is u met Christus verbinden als een reine maagd. Stel me niet teleur. Laat me niet in de steek. Blijf een reine maagd. Hoe zal ik het doen, broeder Branham? Blijf regelrecht bij het woord. Leef rein en zuiver. Heb niets met de dingen van de wereld te maken. Als de liefde ervan in uw hart is, zeg, oh Jezus, neem dat alsjeblieft van mij weg. Zo wil ik niet zijn. Ik bedoel niet zomaar een persoon te zijn die dat zegt. Ik bedoel om een waarachtige gelovige te zijn. Geloof Jezus Christus en leef elke dag voor hem. Doe geen kwaad. Nu heel wat keren spreek ik over Calvinistisch geloof. Denk nu niet dat dat u vrijlaat om alles te doen wat u wilt. Een man onlangs, ik zei, bent u naar de kerk geweest? Hij zei, ik ging jagen. De vrouw van de man kwam naar me toe. En zij kwam, en ze kwam uit de wasserette op zondag. En ik zei, waarom ging u niet naar de gemeente? Ze zei, ik heb mijn was gedaan. Ik zei, dat behoorde u niet gedaan te hebben. Wel, zei ze, ik ben niet zo'n wettisch iemand. Ik zei, maar ik dacht dat u een christen was. Zie? Ik zei, wist u dat u een struikelblok op iemands pad legt? Ziet u? Ik zei, ik geloof dit, ik hoef deze dingen niet te doen, ik ben niet wettisch. Goed, kijk mijn broeder, zuster, kijk hier. Paulus zei, indien het eten van vlees een struikelblok legt op het pad van mijn broeder, zal ik zolang de wereld bestaat geen vlees meer eten. En ik denk dat het heel wat beter zou zijn. U zegt nu, broeder Branham, u jaagt ook. Hebt u ooit op zondag gejaagd? Laat me nu u iets vertellen. Nee, ik sla mezelf niet op de borst hierover, maar ik ben geen sabbatist. Ik geloof dat de Heilige Geest onze sabbat is. Ik geloof dat. Maar ik geloof dat wij die opstandingsdag behoren te eren. Als een gedachtenis. Dat is een gedachtenis die ik als u enige dag eert, eer dan deze opstanding. Nu, er is geen wet over het houden van enige bepaalde dag, omdat u de Sabbat van vrede binnengaat wanneer u ingaat in hem. Ik heb deze vraag hierbij, die ik hoe dan ook heel spoedig wil beantwoorden, zo de Heere wil, over wat is de Sabbatdag. Ik zal het verklaren zo de Heere wil. En nu merk op, onthoud dit. Ziet u, toen ik een kleine jongen was, hier precies bovenaan de straat waar de ijs woonde, ik was ongeveer 14 jaar oud, ik zette vallen uit om aan de kost te komen. Het enige wat ik kon om te helpen brood in ons huis te krijgen, was stinkdieren vangen, muskusratten en buidelratten. Ik hou van vallen zetten en ik moest het doen. Ik moest dan naar school terwijl ik stonk als een stinkdier en ik had maar één stel kleren en dat was alles wat ik kon dragen. Dat is alles wat ik had. Mama trok ze dan uit en waste ze en ik trok ze weer aan en wel zo ging ik naar school als een kleine jongen. Maar op een avond stond ik daarboven. Ik zei, ik heb die vallen daar neergezet bij de watens daarboven en ik ging dan elke morgen ongeveer om 2 uur met een lantaarn weg. Om die vallen langs te lopen om dan op tijd terug te keren om naar school te gaan. En als ik dan een konijn ving, kreeg ik er 15 cent voor. Ik kocht er een doosje patronen voor en misschien doodde ik daarmee 3 of 4 konijnen. Wat we al niet moesten doen om een paar beschuiten en konijn te verdienen voor vleesje, voor het warme eten. Ik verkocht die andere en ontving misschien genoeg eten, genoeg om wat brood te halen of wat meel en wat bloem om saus te maken. Ik weet niet of u op die manier moest leven. Ik was gewoon forelsnoeren langs de rivier uit te zetten, erheen te gaan die vissen te halen en ze te verkopen voor 10 cent per pond. En ik zette mijn forel snoeren uit. Ik had geen boot. Ik zwom weg op een stuk drijfhout. Ging de rivier op en het was nog koud. Ik zette mijn emmer met aas hier op het drijfhout en groeide zo weg met mijn naakte lichaam in de rivier en liet dit. Had me een touw om deze zij gebonden om mijn vis eraan te knopen. En die oude zeewolf die langs mijn benen streek terwijl ik zo verder ging om mijn aas eraan te doen. Maar kijk, menige nacht ging ik om 11 uur naar buiten de rivier uit en schudde elk stukje aas van die lijn af. Wanneer ik 6 dagen niet genoeg kon vangen, wilde ik niet degene die op de 7e dag kwam. Ik heb daar in de regen gestaan. 1 avond, ik zie mezelf nog staan, leunend tegen. Ik was een zondaar, maar ik stond zo geleund tegen de deurpost. Oh, het regende dat het goot. Het liep tegen 11 uur. Ik zei, ik zal laat zijn vanavond, maar ik ga en zal elk van die vallen losmaken. Ik wil ze niet op de Sabbat vangen. Zie, ik wil die vallen niet zeggen. God eert dat. Ik herinner mij de tijd dat ik altijd wilde, altijd, heel mijn leven, wilde ik een jager zijn. Mijn grootvader was het. U weet dat mijn grootmoeder uit de reservaten kwam. Ze kreeg daar ondersteuning van. Ik houd gewoon van het buitenleven. En ik herinner mij, ik wilde gewoon mijn hele leven. Ik dacht, als ik ooit genoeg geld zou krijgen, dat ik een 30-30 geweer kon aanschaffen. Als ik het ooit kon doen, dan zou ik een stel vallen nemen. Ik zou de bergen ingaan en ik zou de rest van de wereld vaarwel zeggen. Ik dacht, misschien eens, als ik mijn 22 geweer zal nemen en bewijzen goed een schutter te zijn, zal een jager mij op een keer mee willen nemen. Als ik een tamelijk goed schutter kan worden, dan zal hij mij mee laten gaan voor zijn bescherming. Ik zal gaan jagen. Nu kijk ik en aan mijn muren hangen de beste geweren die er voor geld te koop zijn. Zodat ik zelfs geweren aan mensen kan uitlenen om op jacht te gaan. En laat mij de bergen ingaan en prediken en enige van de beste gidsen die er in de wereld zijn. Neem me mee op jacht, gratis. Verbazingwekkende genade, hoe liefelijk het genuit. Wanneer ik zelfs vanmorgen zei, een oude hertenjager hier ergens met een 35 Remington geweer. Ik had het geweer eigenlijk niet nodig, maar hij legde zijn arm om mij heen en zei dat hij te oud werd om te jagen. Ik wil je mijn geweer geven. Ik dacht eraan toen ik een kleine jongen was, hoe als ik ooit gedacht had dat ik zo'n geweer zou bezitten, oh my, wat dat geweest zou zijn. En nu gewoon te bedenken dat daar aan mijn muur prachtige geweren hangen en plaatsen zijn om te gaan jagen. Ik herinner me dat ik uitging en de jongens kochten dan ijshoorntjes. En soms hadden sommigen van hen een extra stuiver over en dan kochten ze voor mij een. Maar ik kon er nooit een voor hen kopen. Ik dacht als ik... En soms kochten ze dan deze ouderwetse wat wij qua jongens hamburgers noemen. Ik weet niet of u zich dat allemaal herinnert, maar heel wat van u uitgediende. Je kreeg het voor een stuiver met een heleboel gebakken uien erbij. Oh, ik hou van die dingen. Als klein kind hadden we geen... alleen maïsbrood te eten en stroop. En u weet wel hoe dat is. Wel, iemand kocht een van die hamburgers voor mij. Jongen, ik likte mijn vingers af waar ik me vasthield. Het smaakte zo goed en ik dacht, jongen, die man, als ik hem toch maar een hamburger kon kopen. En nu kan ik een gemeente hun middageten betalen. Ik herinner me al deze dingen en waar kwam het vandaan? De genade van God. Niet wat ik deed. Ik herinner me dat ik hier de straat uitliep en ik sprak met iemand. Mijn vader dronk, u weet dat allemaal. Hij maakte whisky. En dat niemand wilde iets met mij te maken hebben. Ik liep dan op straat en probeerde met de mensen te spreken. Ik ontmoet die mensen vandaag nog. Ik probeerde met iemand te spreken. Als er niemand anders was om mee te spreken, dan stonden ze daar. Ja, ziet u, ik was een Brenham. Dus voelde ik me heel slecht, draaide me om en ging liep weg. Ik dacht, daar ben ik niet schuldig aan. Ik heb niet gedaan wat mijn vader deed. Ik heb nog nooit in mijn leven gedronken. Waarom moet ik dat verdragen? En ik vertelde mijn vrouw niet lang geleden, ik moet bijna uit de stad wegblijven. God is goed voor mij geweest. Ik dacht erover waar hij vertelde dat Nathan daarin zat. Nathan, David zei, is het rechtvaardig dat ik in een huis van cederhout woon en de ark van mijn God daar overdekt is onder een tent? Hij, Nathan de profeet zei, David, doe alles wat in je hart is, want God is met je. De profeet maakte een vergissing, niet opzettelijk. Die avond kwam de Heere tot de profeet en zei, ga en zeg mijn dienstknecht David. Ik nam hem weg van de schaapskudde toen hij daar die paar schapen hoedde en ik gaf hem een naam zoals grote mannen die op de aarde zijn. Hij zei nooit dat hij hem de grootste naam gaf en gaf hem gewoon een naam zoals voorname mannen die op de aarde waren. Ik heb al deze dingen voor jou gedaan, David. Ik heb je vijanden afgesneden waar je ook heen ging. Ik ben je nabij geweest. Ik heb je nooit verlaten. Ik zal je niet begeven, maar ik kan je de stad niet laten bouwen. Ik dacht eraan, aan een plaats nu waar God mij geholpen heeft en mijn grote mannen heeft laten leren kennen, mij rond de wereld liet gaan en mensen van over de wereld bellen mij op om te komen en voor zich te laten bidden en zieke mensen en die paar minuten van je willen hebben, terwijl ze nog maar enkele jaren geleden zich niet zouden hebben omgedraaid, ze zouden hun hoofden afwenden als ze mij op de straat zagen. En nu gaat het de zakenlieden goed door de mensen die ik in de stad breng en hier heb door hun voedsel en hun motelrekeningen en dergelijke dingen, omdat ze naar de motels gaan en de stad in en dergelijke. Mensen hielden helemaal niet van me en geen mens moet iets van me hebben. En nu, door de hulp van God, geloof ik dat ik de bruid van Jezus Christus leid. Oh, verbazingwekkende genade, hoe liefelijk geluid. Waar kwam het door mijn opleiding? Ik heb er geen. Waar kwam het door mijn persoonlijkheid? Ik heb er geen. Kwam het door mijn kennis van de theologie? Ik weet er niets van. Waar kwam het door? De genade van God die mij redde. Het was genade die mijn hart leerde te vrezen. Het was genade die mijn vrees verlichtte. Hoe gelukkig verscheen die genade in het uur toen ik voor het eerst geloofde. Door vele gevaren, worstelingen en valstrikken ben ik reeds gekomen. Het is genade die mij veilig tot zover heeft gebracht. Het is genade die mij naar huis zal brengen. En wanneer wij 10.000 jaar daar in die stad zijn geweest, die helderder is dan de zon, zullen wij niet minder tijd hebben om zijn lof te zingen dan toen wij eerst begonnen. Oh, wat heb ik Jezus lief. Die prachtige naam die mij redde toen ik een zondaar was. Die mij genas toen ik ziek was. Die mij een belofte geeft van een huis in die stad. Ik heb een huis in die rots. Niets anders is nu van belang dan al Gods kinderen samen te krijgen en te zeggen, laten we gaan. Het middernachtelijk uur breekt aan. Het is later dan we denken. Laten we bidden. Heer Jezus, het eindigen van een volmaakte dag. Als wij op de bergtop zouden staan en de zon gadeslaan, wanneer de rode stralen omhoog komen, dwars over de grote bergen, in het westen daarginds, wanneer het grote oog zichzelf sluit. De vogels op weg naar hun nest beginnen te gaan. Het wordt nacht. We hebben weer een grote geestelijke dag gezien, waarin de Heilige Geest ons geholpen heeft deze vragen te beantwoorden. We gaan nu naar ons nest, Heren. Zorgt u voor ons. Laat niets ons treffen, Heer. Behoed ons voor de slangen van de nacht en de boze. Mogen God ons op elk moment nabij zijn, ons beschermen en ons helpen. Ik bid u, Hemelse Vader, dat u en ieder die in de samenkomst is geweest, en degene die er niet konden zijn, alle die de geluidsbanden horen, wilt zegenen. Mogen de vragen niet te hard zijn als ik een fout heb gemaakt, Heer. U kent mijn hart, ik bedoelde het niet te doen. Ik bid God, als er iets verkeerd is, dat u het nooit, nooit verder zult laten gaan. Mogen de geluidsband stoppen? Laat mij niemand misleiden, Heer. Laat mij uw ware dienstknecht zijn, want dat is het verlangen van mijn hele hart. Of ik leef of sterf, of ik vertoef of doorga, of ik slaap of wakker ben, wanneer hij komt, het maakt mij niet uit, Vader. Uw wil geschieden. Want ik weet dat mijn Verlosser leeft. En in de laatste dagen zal hij op deze aarde staan. En hoewel de huidvormen dit lichaam zullen hebben doorknaagd, toch zal ik in mijn vlees God zien. Dat was de profeet Job, toen hij de komst van de Heere zag. En vandaag, Heer, als uw dienstknechten zien wij vooruit en zien uw komst. Dus maakt het ons niet uit, Heer, wanneer, hoe en waar. Wij willen alleen u behagen. Wij zijn in uw handen. Bewaar ons, Heer, tot de zon is opgekomen. Sta toe, en dan zullen we allemaal opmarcheren naar Zion, waar die stad is, waar het lam het licht is. Heer, mijn dierbare kleine kinderen hier, die ik u verwekt heb door de banden van de Bijbel, zij zijn de vrucht van dit woord. Ze hebben mij lief en ik heb hen lief. En ik weet dat Gij ons allen lief hebt. Wij bidden, God, dat Gij ons zo wilt doordrenken met uw woord, dat wij alleen Hem kunnen zien. Sta toe, Heer. Mogen wij zo vol van Zijn woord zijn, dat de Geest ons overal kan gebruiken, op elke plaats, om elk woord dat Hij beloofd heeft te manifesteren. Geef dat aan ons allen, Heer, hier op dit gehoor, hier deze, mijn broeder Jackson keert nu terug, helemaal terug naar Zuid-Afrika. Ga met hem en zijn vrouw, wees met hen, Heer, leid hen op hun reis. Hier is broeder Liveel, die schrijft, die ieder woord dat ik zeg opschrijft, en zo probeert het boek te maken. O God, help broeder Veel en zuster Veel. Hier zijn deze broeders van ginds uit Arkansas. En de Martin-broeders en al deze andere broeders. Ik bid dat Gij met elk en ieder van hen wilt zijn. Wees met broeder Neville, broeder Caps, broeder Riddle, broeder Jackson, allemaal. O God, er zijn er zo velen. Ze zijn gekomen van Georgia, van Alabama en van over de Verenigde Staten en van over de rond van de wereld. We denken aan het lied, ze komen van oost en west, ze komen van verre landen om te feesten met onze koning, te dineren als zijn gasten. Hij heeft ze uitgenodigd om deel te nemen aan zichzelf. Hoe gezegend zijn deze pelgrims, die zijn heilige gelaat aanschouwen, stralend van goddelijke liefde, gezegende deelgenoten van zijn genade, om als juwelen in zijn kroon te schijnen. O God, mogen we zo schitteren als juwelen in zijn kronen, dat anderen mogen zien en verlangen om hem te dienen. Sta toe, Heer, bescherm ze onderweg, zegen iedereen. Vader, op uw bestemde tijd, ik ben uw dienstknecht. Als u wilt dat ik deze volgende week doorga, of deze persoonlijke gesprekken moet nemen, openbaar het aan mij, Heer, en laat het mij weten tussen nu en woensdag, zodat we het kunnen begrijpen. Sta toe, Vader, zodat de mensen kunnen komen. En ik bid om deze zegening, dat u ons wilt helpen en ons hier opnieuw wilt ontmoeten in onze volgende samenkomst. Wees met broeder Neville en deze mannen die het woord helemaal in Texas brengen. En ginds in Arkansas en op verscheidene plaatsen, wees toch met hen, Vader, broeder Perry Green en heel de groep daar. Wees toch met hen alle, Heer, ze zijn uw kleine kinderen, overal rond de wereld, wachten ze op uw komst. Help ons, Vader, we bidden, terwijl we onszelf aan u opdragen, in Jezus' naam gebruik ons, amen. Ik hou van dat lied. Ze komen van oost en west. Hoeveel kennen het? Ik weet niet of ik het ken, maar ik denk dat ik er een vers van ken. Misschien kunt u het oppakken, zuster. Ik weet niet of u... Ze komen van oost en west. To feast with our king, to dine as his guest. How blessed these pilgrims are, all beholding his hallowed face, aglow with love divine. Blessed partakers of his grace, as gems in his crown to shine. Oh, Jesus is coming soon. Our trials will then be o'er. Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy, our sorrow and deep despair, when the Lord in glory comes, we'll meet him up in the air. Houdt u daarvan? Laten we het opnieuw proberen. Ze komen van oost en west. Ze komen van landen ver weg. Om te feesten met onze koning. Te dineren als zijn gasten. Wat zijn deze pelgrims gezegend. Die zijn heilig gelaat aanschouwen. Glanzend van goddelijke liefde. O gezegende deelnemers van zijn genade, die schitteren als juwelen in zijn kroon. O Jezus zal spoedig komen. Onze beproevingen zullen dan voorbij zijn. O wat als onze Heer op dit moment zou komen. Voor diegenen die vrij zijn van zonde. O, zou het u dan vreugde brengen? O, of zorg en diepe wanhoop. Wanneer onze Heer in heerlijkheid komt, dan zullen we Hem ontmoeten in de lucht. Hoeveel willen Hem daarboven ontmoeten? Oh my. Sluit gewoon uw ogen en stel u voor dat u de klank van de bezuin hoort.
Oh, what if our Lord this moment should come for those who are free from sin? Oh, then would it bring you joy? Our sorrow and deep despair when our Lord in glory comes, we'll meet Him up in.
Houdt u daarvan? Pet, heb goede moed. Een van deze morgen zal de dag voor je aanbreken. Ik zag niet precies waar het heen ging, maar het zag er goed uit. Amen. Je hebt een lange, lange tijd, broeder, maar het zal terugkomen. En als brood op het water, zal het tot een dag naar u terugkeren. Zo is het. Goed. Oh, hebt u hem lief? Mijn geloof ziet op naar u. Hij lam van Calvary. O goddelijke rechter. Hoor mij nu terwijl ik bid. Neem al mijn zonden weg. En laat mij toch nooit van uw zijde afdwalen. Terwijl ik door 's levens donkere doolhof ga. De smarten zich om mij heen verspreiden. Wees Gij mijn gids. Gebied dat duisternis in dag verandert. Wis de vrees voor het leed weg. Laat mij vanaf deze dag volledig de uwe zijn. Houdt u daar niet van? Bind, onze harten in christelijke liefde. De gemeenschap van verwante geesten. Is net als die van boven. De troon van onze Vader. Storten wij onze vurige gebeden uit. Onze vrees, onze hoop, ons doel zijn één. onze troost en onze zorgen. En als wij uiteengaan, dan doet het ons van binnen pijn. Maar we zullen toch in ons hart verenigd zijn. En hopen elkaar weer te ontmoeten. Zuster Wilson, herinnert u zich ongeveer 33 of 35 jaar geleden in een kleine huissamenkomst dat we elkaars handen vasthielden? Ik wist dat u zich dat herinnerde. Oh, laten we ons nu onze handen uitsteken en iemand bij de hand nemen. Gezegend zij de band.
That binds our hearts in Christian love, the fellowship of kindred mind is like to death above.
Hebt elkaar lief, kleine kinderen. Hebt elkaar lief. Hebt u hem lief? Is hij niet wonderbaar? Hebt u elkander lief? Rijk om u heen, zeg iets tot elkaar. Zeg: God zegen uw broeder, God zegen uw zuster. Zij luisteren vanavond mee, ginds aan de andere kant van de rivier, zuster Wilson. Ik kan de oude broeder Seward over de vloer zien lopen, zijn handen klappend. Ik zag onze broeder daar achter met de baard op zijn gezicht, zijn handen opheffen en God prijzen. Ik dacht aan broeder Ryan, hoe hij daar vroeger in die oude tabernakel zat, met zo'n net zo'n lange baard. Hij luistert vanavond aan de andere kant van de poorten der heerlijkheid. Dierbare oude heilige, is hij niet wonderbaar?
Take the name of Jesus with you, child of sorrow.
Van Jezus mede. Waarvoor? Als een schild in iedere, tegen iedere valstrik. wat gebeurt er? Wanneer verzoekingen op u afkomen, luister dan die heilige naam in gebed.
Precious name, precious name, for our sweet, for our sweet, hope of earth and joy of heaven. Precious name, for our sweet, hope of earth and joy of heaven.
Is dat uw dochtertje? Ze is schattig.
Voor de interviews,
Billy zei het met hem te bespreken tussen nu en woensdag wat betreft de persoonlijke gesprekken of vanaf woensdag tot zaterdag voor de komende interviews. Als wij de samenkomsten niet houden na woensdag, bespreek het dan met hem, u die interviews hebt. Sommige van u, hij weet niet hoe hij u te pakken moet krijgen, dus wil hij. Alle die nu de interviews wensen, neem met Billy contact op. Hebt u hem lief? Goed. Nu, tot we elkaar ontmoeten, God zegen u, we willen nu onze hoofden buigen en ik zal mijn goede, trouwe vriend gaan vragen, die nu over zee zal gaan, daar ver in Afrika, waar ik eens zendingswerk deed, in de naam des Heren, broeder Sidney Jackson, hij en zijn vrouw, we zijn erg blij geweest hem bij ons te hebben voor deze laatste paar diensten. Wat heeft God hem gezegend? En ik zou broeder Sidney Jackson willen vragen of hij deze samenkomst wil sluiten met gebed. Broeder Jackson, als u wilt.